Dames en heren. Het is net 7:30 geweest op mijn door de gemeente verstrekte iPad. Dus die hou ik dan toch maar aan als leidraad. Want informatie van de gemeente is in de regel wel goed betrouwbaar. Het is een aantal weken, een fors aantal weken geleden, dat we hier in deze samenstelling gezeten hebben. Mensen zijn met vakantie geweest. Misschien ver van huis of niet, maar in elk geval een tijdje heeft het raadswerk op een laag pitje gestaan. Ik hoop dat u weer veel energie en inspiratie hebt opgedaan, want we hebben vanavond een paar heel serieuze punten op de agenda. Ik constateer dat de heer Lok en de heer Slob nog niet verschenen zijn. Er is geen bericht, dus ik neem aan dat die nog onderweg zijn. En welkom ook voor de heer Rietveld, commissielid van de VVD, die hier vanavond, ja toch, hè, voor het eerst aanwezig is. Ik stel u voor de agenda vast te stellen zoals voorgesteld, met uitzondering van het volgende. Met betrekking tot agenda punt 3 over de recreatiepark heeft het college laten weten dat ze daar bij nader inzien toch nog wat aan willen wijzigen of toevoegen en met een aangepaste voorstel willen komen. Of dat dan formeel teruggenomen kan worden of niet, daar is ons reglement van orde niet helemaal helder in. Maar ik stel u voor de agenda vast te stellen, met uitzondering van agenda punt 3, dat we dat niet bespreken en op hun verzoek terugsturen naar het college. U kunt daarmee instemmen? Ja, dan is dat als volgt, als dus besloten. Er hebben zich 3 burgers gemeld met het verzoek om hier ons enkele minuten te mogen toespreken. Dat gaat over de recreatiepark, heb ik begrepen. Zij zijn geïnformeerd dat ik zou gaan voorstellen om dat punt van de agenda te halen. Maar om wat voor reden dan ook hebben ze alle 3 gezegd van nou ja, we willen toch graag de raad iets vertellen. En dat mag altijd natuurlijk. Dat hoeft niet per se te maken te hebben met een punt wat op de agenda staat. Ik wil me de heer Blokland vragen om hier naast mij bij de microfoon te komen zitten. En dan hebt u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Geachte raad, mijn naam is Henry Blokland. Afgelopen week heb ik naar alle fracties mijn persoonlijke 2-ledige brandbrief gestuurd als reactie op het raadsvoorstel 2014-84. In deel 1 sprak ik mijn zorgen uit over het gehele traject met betrekking tot de bestemmingsplanprocedure. Ontroerd, verwonderd en blij was ik toen ik gisteren vernam dat BMW het raadsvoorstel terug op handen heeft genomen. Ik ga er dan ook vanuit dat de wethouder ons zal betrekken bij de verdere uitdieping van de motie, alvorens met een aangepast raadsvoorstel te komen. Raad, mede namens beide parken dank ik voor uw luisterend oor voor mijn noodoproep en de bereidwilligheid dit met de wethouder voortvarend te bespreken. Maar, zoals ik al zei, was de brandbrief 2-ledig. In deel 2 maak ik me ernstig zorgen over de schrijnende handhavingszaken van gedupeerden op de parken. Door het ingezette inhumane handhavingsbeleid worden mensen zwaar getroffen, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. De situatie is momenteel uitzichtloos. En waarom? Mensen hebben alles in het werk gesteld de permanente bewoning te staken en de gemeente blijft maar volharden dat niet aan de voorwaarden is voldaan. Wat wil de gemeente? Als voorbeeld geef ik u mijn buren, omdat ik dit helaas vrijwel 365 dagen per jaar van nabij kan volgen. Het gezin met 2 kinderen is vertrokken. Er ligt nu ondanks deze maatregelen bij deze mensen toch een dwangsom van 20.000 euro. Ten onrechte, maar hoe draai je dat als burger terug? Ze zijn radeloos. De dwangsom van 20.000 euro moet namelijk morgen door verschillende gedupeerden worden overgemaakt aan de gemeente Gieselanden. Of hun advocaat moet wederom naar de rechter om uitstel te vragen. Weer een rechtszaak erbij. De gemeente wil dus graag het geld vooraf innen om daarna de zaak bij de rechter te laten toetsen. Waarom? Raadsleden, ik stel hier vanavond namens beide parken en al haar eigenaren een dringende vraag. Bent u als raad in samenspraak met BMW bereid de mensen die momenteel gebukt gaan onder de last van een opgelegde dwangsom, die nu betaald moet worden, tegemoet te komen door een uitstel van betaling? De directe nood wordt voor deze gedupeerden op die wijze weggenomen. U houdt als gemeente gegarandeerd het volste recht de dwangsom op ieder moment te kunnen innen. U heeft namelijk alleen uitstel van betaling verleend. Deze oplossing ligt ook in lijn en in geest van de motie. Daarin sprak u immers de wens uit verdere juridische procedures zoveel mogelijk te willen vermijden en te willen zoeken naar structurele oplossingen. Raadsleden, bent u bereid niet alleen oog te hebben voor het bestemmingsplantraject, maar ook voor deze groep mensen, zodat zij ondanks al hun getroffen maatregelen geen slachtoffer worden van het huidige beleid? Wij en de getroffen gedupeerden zouden u daarvoor zeer dankbaar zijn. De mogelijkheden hiervoor bespreken we graag met u. Geachte raad, dank voor uw tijd en ik wens u veel sterkte en helderheid en bovenal een humaan inzicht. Namens mij en beide parken, dank.
Ja, meneer Blokland, de manier waarop wij hier de vergaderingen en de besluitvorming hebben geregeld en de bevoegdheidsverdeling tussen het college en de raad, die maken het toch lastig om inhoudelijk in te gaan nu, op wat u vertelt. Maar uw boodschap is zeker overgekomen bij de raadsleden en wellicht, mogelijk, die gelegenheid wil ik geven, zijn er in de bijdrage van meneer Blokland onduidelijkheden waar raadsleden vragen over hebben, maar... Ik wil verzoeken om niet inhoudelijk in discussie te gaan met elkaar. Dat is hier niet de plaats. Ik kijk even lang naar de raadsleden. Nee, niemand? Dank u wel. Dan is u...
Voorzitter, mag ik toch een procedurevraag stellen? Want ja? het lijkt of dat hiermee de zaak afgedaan is, maar...
Nee.
Ik heb er toch wel behoefte aan. Of in ieder geval de CDA-fractie zou toch wel graag van de wethouder horen. Of dat... het punt wat meneer Blokland naar voren brengt, of dat hij dat kent en waarom er met zo'n haast, zeg maar, dwangsommen opgelegd zijn in situaties die eigenlijk ten onrechte opgelegd worden, want zo begrijp ik het. En dat mensen eigenlijk naar de rechter moeten om in hun normale voortbestaan door te kunnen gaan. Dat is toch een rare situatie.
Ja.
Dus ik vraag om de gelegenheid te geven aan de raadsleden om de wethouder daarover een vraag te kunnen stellen.
Voorzitter, daar wil ik me graag bij aansluiten.
Ja, dat begrijp ik. Ik zit even te twijfelen. De vergaderorde, en dat is niet zo, maar dat heeft alles te maken met zorgvuldigheid, staat dat een beetje in de weg. Maar toch wil ik kijken naar de wethouder of het college in elk geval... Vindt u
zelfs met een toezegging dat de wethouder hier voortvarend achteraan gaat en wat hier aan te doen is.
Ja, maar vindt u met de heer wethouder, met de heer Glerum, dat de aard van het onderwerp het rechtvaardigt om er toch even op in te gaan nu?
Dat zou ik best willen doen, voorzitter, maar dan wel in volgorde. Ik zou graag de andere twee insprekers nog even aan laten horen en de raad daarin mening over laten. En dan heb ik wel even behoefte om het college even terug te trekken. Dus even een korte schorsing te hebben op hoe wij volgens ons reageren.
Oké, dan doen we dat zo. Meneer Blokland, dank u wel.
Dank u wel, voorzitter.
En dan geef ik de microfoon aan mevrouw Tempelaar. Goedenavond, u hebt het woord.
Dank u wel. Goedenavond, beste raad. Mijn naam is Nicola Tempelaar en ik ben die buur waar net Henry Blokland over sprak. En... ik wil graag ook mijn verhaal doen. Ook ik was verrast gisteren te horen gekregen dat het onderwerp van het raadvoorstel van de agenda is gehaald. Dus eindelijk een keer een beslissing van BNW waar ik me in kan vinden. Echter had ik al een verhaal op papier om u vanavond toe te spreken over het advies van BNW aan de raad om de motie van juni 2013. Gelukkig is BNW zelf tot inzicht gekomen dat hier nogal wat haken en ogen aan zitten. En toch zou ik graag mijn persoonlijke verhaal willen doen om u te laten inzien dat BNW oogt echt pijnlijk is en het een en ander te wensen overlaat. Vanavond wil ik graag onder de aandacht brengen dat deze situatie heel veel impact heeft op ons gezin. Zeker ook naar mijn kinderen toe is dit niet uit te leggen. De vragen waarom wij hier weg moeten en waarom sommige mensen hier wel mogen wonen en sommige mensen niet. En het verhaal dwangsommen krijg ik natuurlijk helemaal niet uitgelegd. We wonen namelijk al 2 jaar niet meer in ons eigen huisje. En waarom moeten we dan toch zoveel geld betalen? We snappen het niet. Nou, wat moet ik mijn kinderen nu vertellen? Zeg u het maar. Dat dit het beleid is van de gemeente? Ik krijg het doel van uw beleid echt niet uitgelegd bij mijn kinderen. In het leven is het namelijk belangrijk dat je respectvol met elkaar omgaat. En dat zou je toch zeker mogen verwachten van een gemeente die staat voor zijn burgers. Het woord humaan heb ik in uw stukken een aantal keren voorbij zien komen. Echter zijn dat woorden en geen daden. Beste wethouder, als u dit over uw maan hebt, waarom laat u de inning dwangsommen toch opleggen en kunt u niet wachten tot de rechter uitspraak heeft gedaan in dit dossier over de dwangsommen? Waarom gaat u zo om met uw burgers? Daarbij komt dat het extra pijnlijk is omdat we al 2 jaar niet meer woonachtig zijn in de recreatiewoning en het dus helemaal niet terecht is dat we überhaupt naar een rechter moeten. Zo gaat u niet met uw burgers om. Of moet ik het ambtelijke orgaan aanspreken die me in mijn ogen het meest verantwoordelijke is voor de uitloosziekte, ellende waar wij nu in zitten. En als laatste wil ik u graag erop wijzen dat het BMW het vandaag van de agenda heeft gehaald en dat er nu eind 2014 een besluitvorming komt. Maar raad, wees u er wel van bewust dat onze situatie hierdoor niet verandert en dat wij midden in een rechtszaak zitten die heel veel stress en onzekerheid met zich meebrengt. Ik vraag u dan ook met klem de dwangsommen op te schorten tot er een duidelijke, maar vooral eerlijke en oprechte besluitvorming heeft plaatsgevonden waar wij ons allen in kunnen vinden. Ik mag van u een behoorlijk bestuur verwachten. En dat betekent zorgvuldig, gemotiveerd, betrouwbaar en evenredig. De overheid moet ervoor zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een overheidsbesluit voor een burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u veel wijsheid de komende tijd over ons dossier.
Fijn, dank u wel. Zijn er vragen aan mevrouw Tempelaar? Nee? Dan dank u wel voor uw bijdrage. Dan wil ik mevrouw Van Dijk uitnodigen om plaats te nemen bij de microfoon. U hebt het woord.
Nou, dank u wel. Mijn naam is Maria van Dijk, ik ben 57 jaar en ik heb ook een woning op het park Gietsenburg. En ik had gewoon behoefte om eens een keer mijn verhaal te vertellen. Ik heb gedacht daarom een en ander op papier te zetten en ik lees het ook voor, want anders lukt het me niet. Met als doel u te laten zien wat dit proces en uw beslissing met mij en als bewoner en ook met de andere bewoners doen die hierbij betrokken zijn. Ik heb er gauw een titel aan gegeven, namelijk van droom naar nachtmerrie. Zo voel ik het namelijk. Toen ik eind 2007 mijn woning op de Gietsenburg aankocht, dacht ik, yes, mijn droom is verwezenlijkt. Februari meldde ik me dan ook bij het gemeentehuis om over te laten schrijven van Arriesveld naar Gietsenburg. Ik werd welkom geheten. Leuk, u gaat in het bos wonen. Ja, ik was heel erg blij. Eindelijk een huisje aan het water. Maar die blijheid nam snel af. Eerst een bijeenkomst in de til. Nou, dacht iedereen, dat loopt niet zo vaart. Daar doen ze ons mensen toch niet aan. Toen rond Sinterklaas onze eerste brief. Je mag niet blijven wonen. Een jaar later, jawel, met de kerst. Rond de kerst. Toch nog even weer een brief. Van het gaat niet door, u mag niet wonen. Ja, en toen al die controles. Al die dwangsommen die toen werden uitgedeeld. Het gaat om 16 woningen, 16 gezinnen. Ik ben er één van. 54 woningen mogen permanent bewoond blijven, ongeacht volgens uw bevindingen op een plaats die niet voldoet aan de eisen van een openbaar woongebied en criteria die gesteld zijn door de brandweer. Redenen van handhaven, allemaal kreten die je constant hoort. Het kost de gemeente 1,2 miljoen. Ik snap niet waar ze het vandaan halen. We hebben tot nog toe altijd zelf de park onderhouden met de medewerking van alle bewoners. Dan de brandweer en andere hulpdiensten. Het moet recreatie blijven. Wat me nog het meeste steekt is ook nog dat er 7 gezinnen na mij zijn komen wonen in een woning. En die mogen gewoon blijven. Want het waren permanente bewoningobjecten. Ja, dat was overdraagbaar. Dat was dan objectgebonden. Die mogen wel blijven. Die zijn na mij gekomen. Het is goedkoop wonen. Nou, ik had een huis in Harriksveld met 4 slaapkamers en een garage. Daar woonde ik goedkoper als nu in de op de Gietsenburg, want we betalen allemaal mee aan het onderhoud van het park. En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dat is u allemaal bekend. De 15 gezinnen en ik waar het om gaan, hebben de woning ook niet goedkoop gekocht. Ik woon nu bij mijn broer in, want wat moet ik met een tweede woning? Ik ben 57, ik ben alleen. Ik word er ook niet jonger op. Maar wil ik dat eigenlijk? Nee, ik wil gewoon op de Gietsenburg wonen. We hebben een aantal aanpassingen in het huis aangebracht. Met het vooruitzicht dat we oud worden. Alles is gelijkvloers. Ik heb zelfs de badkamer klaargemaakt. Dat ik er eventueel met een rollator in kan. Geen drempels. Maar ik moet het nu gaan verkopen. Want betaalbaar is het voor mij ook niet, twee woningen. Maar waarom? Ik kan het wel verkopen, maar wat krijg ik ervoor terug? Zeker niet de prijs die ik ervoor betaald heb. En ook niet voor de aanpassingen die ik eraan gedaan heb. Ze noemen dat volgens mij kapitaalvernietiging. Wilde eind dit jaar, begin volgend jaar, wilde ik minder gaan werken. Nou vergeet het maar, mijn huis komt nou in box 3. Ik mag weer belasting gaan betalen. Geen woningaftrek meer. Had voor het begin, eind vorig jaar had ik met mevrouw Valk een gesprek. Ze wist al een oplossing voor ons. Waar is die dan? Ja, niet alles wat gezegd is, tegenwoordig moet je geloven. En dat is politiek, werd mij gezegd. Een uitspraak van mevrouw Valken tijdens de commissie, toen we met tijdens die commissievergadering die we gehad hebben. Kort geleden hebben ook bewoners nog van de Giesenburg en de Bilderhof een gesprek met de wethouder en mevrouw Valken gehad. Het komt wel goed voor de bewoners. Wij allemaal weer een sprankje hoop. Yes. Nou nee hoor, we ontvangen allemaal gewoon weer een brief van de gemeente in het kort. We houden het recreatie. Maar we zijn er wel voor de burgers, want we gaan ze helpen als ze financiële problemen hebben. Maar mijn vraag aan u is, wat gebeurt er met de emotionele en de mentale kant? Daar wordt niet aan gedacht. Nou kan u vertellen dat momenteel ik niet goed functioneer, nog op mijn werk, nog in mijn privé. Maar heb u daar wel oren naar? Ik heb het goed voor elkaar, ik ben bij mijn broer ingeschreven en daar verblijf ik ook. Maar ik ga ook nog steeds naar mijn recreatiewoning. Want daar heb ik de laatste jaren een hele goede band opgebouwd met de sociale mensen. Waar je even aan kan wippen voor een praatje, een lekker bakje koffie en soms een borrel. We houden elkaar in de gaten. Als ik eens een keer laat mijn bed en me verslapen, gaan de mensen me vragen. Hé, ben je vrij vandaag? Ik hou je wel in de gaten. Mijn hond wordt 3 dagen per week uitgelaten op het park. Ik breng dus, als ik bij mijn broer ben, mijn hond naar de Giesenburg om hem s'avonds weer op te halen. Ik heb een kat, die wordt door de buren gevoerd. En in de gaten houden. Want als ik hem meeneem naar de Baseldijk, dan omdat hij al eerder een aanrijding heeft gehad en een oog mist. Nou, aan de Baseldijk ben ik hem binnen een dag kwijt. Maar de sfeer op het park is nu ook niet leuk meer. Het is emotioneel zwaar voor ons. We zijn niet meer zo vrolijk. We slapen slecht en maken zelfs soms ruzie met elkaar. Waarom mogen mensen die na mij zijn komen wonen wel blijven wonen? Dat steekt. Dat voelt verkeerd. Maar ja, zij hebben een woning gekocht waar al voor 2003 gedoogd gewoond werd. Mijn woning was eigendom van oudere mensen met een leuk eigen kapitaaltje. Die werden ziek en die hebben niet de mogelijkheid gehad om permanent te wonen. En daar ben ik nu de dupe van. Oneerlijk? Nee joh, ben je gek. De gemeente volgt de regeltjes die ze opgelegd worden door Den Haag. Nou sorry, onzin. Wij zijn naar Den Haag geweest met z'n allen. Daar werd door de minister gezegd dat de beslissing bij de gemeentes ligt. Een ander aspect dat zwaar weegt is het feit dat ondanks alles, dat ik alles volgens de regels van de gemeente doe, ik toch nog word geconfronteerd met controles. Het lijkt wel de zwaarste crimineel. Waarom? Ik hoop dat ik u heb laten horen dat het hier echt niet alleen om papierwerk, procedures en regels gaat, maar om mensen die hard werken of gewerkt hebben. Die zich verantwoordelijk voelen voor hun woonomgeving. Mensen wiens droom, toekomst, nu wordt vernietigd. En waarom, wederom, mogen wij niet aansluiten bij de 54 woningen die nu bewoond zijn. Dan hebben we de 70. Wat ik hoop is dat als u vanavond thuiskomt en de sleutel in uw eigen deur steekt, u zich realiseert hoe belangrijk en waardevol dat thuisgevoel is, wat het met u zou doen als iemand alleen de basis van in mijn ogen ongelijke maatstaven beslist dat u er niet meer mag wonen. Ik dank voor uw aandacht. Ik wil het hier belaten.
En dank u wel. Zijn er van meneer Van Rijn? U hebt de vraag.
De vorige spreker had het over dwangsommen. Kreeg u ook opgelegd of niet?
Ik heb geen dwangsommen opgelegd gekregen, maar ik word wel gecontroleerd.
Oké.
Ja, dank u wel. Ik kijk even naar de voorzitter van het college. Zullen we 5 minuten schorsen? We schorsen voor 5 minuten. Dames en heren, raads- en commissieleden, ik heropen de vergadering. Het college is weer terug na een moment van onderling beraad. Begrijp ik dat de wethouder wil reageren op wat de insprekers zojuist naar voren gebracht hebben en dan kort de gelegenheid wil geven voor eventuele vragen van de commissieleden? Ja?
Klopt, voorzitter.
Meneer Snoek, dan hebt u het woord.
Dank u wel, voorzitter. We hebben de drie insprekers aangehoord. De oproep die bij hen doorklinkt is ons overduidelijk. We zijn natuurlijk niet in staat om de inhoudelijke dossiers te gaan behandelen. En ik wil ook geen inhoudelijke behandeling van de problematiek. Maar ik wil de raadsleden verzekeren dat ik er morgen alles aan ga doen om naar die problematiek te kijken. Zeker voor het geval mevrouw Tempelaar. En we spreken aanstaande dinsdag in het college hoe we de 3 maanden die ons nog voorliggen, hoe we daar in het handhavingstraject verder mee omgaan. Ik hoop dat ik deze raadsleden in die zin te goed komt in hun wensen.
Ik ga het vragen aan de commissieleden. Wie wil hierover het woord? Meneer De Jong, u hebt het woord.
Dank u wel. Wij als CDA-fractie zijn zeer content met de gang van zaken om Twente terug te trekken van het raadsvoorstel. En hadden eigenlijk de toelichting die de heer Snoek zojuist gegeven heeft, heeft hij eigenlijk de enige vraag die wij hadden van wat doen we met de tussenliggende tijd, met name omtrent handhaving, is eigenlijk al weggemaaid. Dus zijn wij op dit moment zeer content met de gang van zaken.
Ja, maar hebt u misschien, meneer De Jong, iets anders horen zeggen dan ik? Ik hoor de wethouder zeggen dat er morgen zorgvuldig naar gekeken gaat worden.
Ja, en dan wijs ik toch met name waarom dat wij content zijn en vertrouwen daarin hebben, is het raadvoorstel wat we toch wel degelijk gezien hebben, maar ook het de menselijke maat genoemd wordt. En dat stukje vertrouwen hebben wij absoluut in het college.
Oké, dank u wel. Anderen, meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat het college besluit inderdaad het proactief te benaderen. Ik heb dat een klein beetje gemist. Er wordt nu inderdaad heel erg indringend ingesproken en dat heeft effect gehad. En het, daar is de ChristenUnie-fractie in ieder geval blij mee dat dat gaat gebeuren. En ik heb ook, evenals de heer De Jong, vertrouwen in het college dat dat op een goede wijze wordt gedaan. Want dat is ook, zoals ik dat eigenlijk gewoon ook interpreteer, ook de reden geweest waarom het college gezegd heeft van nou, wij willen deze delicate kwestie ook heel erg goed en zorgvuldig afhandelen. En daar voldeed het raadsvoorstel niet aan. Dus ik ben sowieso blij dat dat nu weer op de rit staat. En ik heb er ook vertrouwen in de feiten gewoon dat ook het maatwerk wat nodig is om goed te kijken naar de individuele situatie, dat dat ook gaat plaatsvinden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de VVD-fractie is zeer content met het wijze besluit van het college om het agendapunt over de recreatieparken te verdagen en op een later tijdstip bij ons in de raad ter bespreking te brengen op een wijze waarop wij in ieder geval hopen dat het meer recht doet aan de motie zoals we die vorig jaar in de raad hebben aangenomen. En het antwoord van de wethouder op de inspreekbeurt waarvan je toch wel, daar komt toch wel even bij binnen als ik er even mijn eigen persoonlijke reactie op mag geven. Natuurlijk had ik ook de brief van de heer Blokland ontvangen. En als je dan zeker het verhaal van mevrouw Tempelaar hoort, ja, daar schrik je toch wel van. Ik hoop echt dat we met z'n allen die menselijke maat weten te vinden. En ik wens het college daar heel veel wijsheid bij. En ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dank u wel.
Mevrouw Pizo.
Ja, ik heb eigenlijk alleen nog 1 vraag wat ik nog een keertje duidelijk wil horen van de wethouder. Wordt de inning van de dwangsommen die morgen betaald moeten worden vooruitgeschoven of gaat die inning morgen gewoon door?
Ik kijk er morgenochtend first thing naar. Als eerst om 8 uur beloof ik om erin te duiken. En ik wil wel even beschikken over het dossier, zal ik maar zeggen. Want ik moet zuiver weten hoe de zaak in elkaar zit om vervolgens de actie te kunnen ondernemen.
Prima, dank u wel.
Oké, meneer Snoek, hebt u behoefte om nog te reageren op een van de andere dingen die gezegd is? Of kan wat
nee, dank u wel, voorzitter.
Dan is wat ons betreft dit agendapunt afgedaan. En dan ga ik over naar agendapunt 4, raadsvoorstel 2014-72 over het transitieargument beleidsrijk. Transitieargument jeugdhulp Zuid-Holland-Zuid. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw de Nes, de heer Van Duin, de heer Minkelis en de heer Lok. Mevrouw de Nes heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. beginnen wil ik de, of het ambtelijk apparaat zo gezegd, de beleidsmedewerkers en iedereen die zich met deze stukken bezig heeft gehouden een compliment geven. Het zijn uitgebreide stukken geworden die ik graag wat meer op mijn gemak had gelezen, maar dat gaat in deze tijd niet. Maar de stukken zien er op zich goed uit, er staat veel in. Maar natuurlijk ook het nodige nog niet. En daar heb ik dan natuurlijk vragen over. In het raadsvoorstel 2014-72 staat tot mijn tevredenheid een complete opsomming van wat er zoal in het inhoudelijk ontwerp verwerkt zou moeten zijn aan partners, organisaties die zich allen op het jeugdvlak bezighouden. Wat mij wel opvalt daar, en daar wil ik graag een vraag over stellen, is dat bij wat er bij die bullets in het raadsvoorstel op pagina 5 zoal genoemd staat, vrij vaak voorkomt, of er staat in eerste instantie genoemd dat we in 2015 nog te maken hebben met een overgangsjaar en daarna moet worden ingezet op een budgetverschuiving. Ik leid daaruit af dat er in 2015 nog heel veel gebeuren moet, georganiseerd moet worden enzovoort. En bij verschillende bullets achter elkaar staat, staan opmerkingen in de trant van, hebben we in 2015 nog te maken met een overgangsjaar, daarna moet worden ingezet op budgetverschuiving van de regionale zorgmarkt naar het lokale veld. Er wordt een regionale formule ontwikkeld voor de jeugdteams. Deze formule omvat afspraken over doelen en taken. Ik zie zo'n dergelijke zin vrij veel terugkomen op deze pagina. En ik ben dan dus heel nieuwsgierig, ja, wat voor afspraken dan? Wat voor aanpak dan? Wat staat er op die agenda dan? Want zoals het hier nu staat, ziet het er perfect uit. Maar volgens mij gaat het nu juist bij deze hele transitie en transformatie van de jeugdhulp om het feit dat we al die handen in het gezin willen krijgen en niet te veel in de bureaucratische beleidsmatige zaken blijven hangen, wat in de afgelopen jaren wel veel gebeurd is. Dus wat mij betreft zijn de stukken wel heel compleet op het eerste gezicht, maar er ontbreekt nog steeds heel veel. Ik weet als raadslid gemeente Gieselanden nog steeds in vage termen waar ons jeugdteam of de afvaardiging vanuit een jeugdteam in ons sociaal team dan precies uit komt te bestaan en hoe dat moet gaan werken. En in deze stukken, de nieuwe wet gaat in vanaf 1 januari 2015, maar wij gebruiken dus sowieso dat jaar, dat overgangsjaar 2015, om nog verder met elkaar te praten, vast te leggen en beleidskaders uit te werken. En vanaf 2016 gaat er dan dus pas operationeel gewerkt worden aan de doelen die het Rijk zich heeft gesteld bij deze hele transitie en transformatie. Dat verbaast mij wat. Ik denk dat dat een stuk sneller moet kunnen. Mijn vraag is dus ook, waarom is daar nog zoveel tijd voor nodig? Hoewel ik best snap dat het een complex dossier is. Dat is dus vraag 1. Begrijp ik dat goed, dat we pas vanaf 2016 aan de gang gaan? Dan bij financiële consequenties, pagina 6 van het raadsvoorstel, staan een aantal bedragen genoemd. Bij de financiële consequenties en ook daaraan voorafgaand de uitleg zogezegd hoe we aan die bedragen komen. Mijn conclusie is daarbij dat een groot deel, een heel groot deel van het budget wat wij als gemeente Gieselanden krijgen vanuit het Rijk naar de regionale organisatie gaat. Dat is logisch, want wij hebben ervoor gekozen om het regionaal te organiseren. Maar ik vind de verhouding tussen wat er dan naar de regionale organisatie gaat en wat er overblijft voor ons als gemeente Gieselanden voor bijvoorbeeld een risicopotje, dat wel erg weinig is voor een ton of anderhalf als er nood aan de man is met een kind bij ons in de gemeente, is een ton zo op. Dus dat die verhouding daarin vind ik wat uit balans. Want je hebt het dan over, wij spreken 1,5 ton ten opzichte van 2 miljoen ongeveer, als ik het goed lees. En dan rijst bij mij de vraag, in hoeverre hebben wij als gemeente dan iets over ons eigen budget te zeggen? En daaruit volgt de vraag, hoe controleren wij als raad de serviceorganisatie die taken voor ons uitvoert, als wij daar een merendeel van ons budget naartoe brengen? Ik denk dat ik het daar nu maar eventjes bij laat. Dank u wel.
Hey, dank u wel. Voorzitter, de heer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ook zoals de PvdA, onze waardering voor de kwaliteit en volledigheid van de stukken en het proces dat plaatsvindt om op tijd deze taak jeugdzorg van het Rijk over te nemen. We horen via de media van gemeenten in het land die een en ander nog volstrekt niet in orde hebben. En zijn blij dat Gieselanden niet in dat rijtje wordt genoemd. Toch hebben we na intern overleg binnen de VVD-fractie enkele vragen en juridische opmerkingen. Als eerste, beleidsrijk regionaal transitieargument, arrangement, mooi woord, hè? Een mond vol. En het woord regionaal zit daarin. Hoe zat het ook weer, toen ons door de wethouder nadrukkelijk werd verzekerd dat we als gemeente zelf onze regels, het beleid, opstellen? Is daarvan afgestapt? En zo ja, waarom? En wat gebeurt er als we dit voorstel gaan amenderen? Of zelfs helemaal afwijzen. Als tweede vraag. Kan het college ons eens toelichten wat er precies wordt bedoeld met bestuurlijk contracteren? Of is dat een fantasieterm? Bedacht om te verhullen dat het op gespannen voet staat met ons eigen gemeentelijk inkoopbeleid en wettelijke voorschriften over inkoop en aanbesteden. Het derde. Op pagina 4 van het raadsvoorstel onder het kopje inkoop en kwaliteit, tweede alinea, lezen we dat vanaf 2016 de markt geleidelijk wordt geopend voor nieuwe aanbieders. Onderaan diezelfde bladzijde wordt gevraagd om het inkoopbeleid vanaf 2016 vast te stellen. Inhouden, zo lezen we daar, het bestuurlijk contracteren. Klopt dat wel met elkaar? Wat is precies de bedoeling en waarmee wordt de raad gevraagd in te stemmen? Als vierde, gevraagd wordt onder punt C van het raadsbesluit om in te stemmen met een risicoreservering. Over welke bedragen praten we hier? En dit gezien het voorstel om 1 risicovoorziening voor de 3 decentralisaties te maken. Want het ene stuk gaat alleen over jeugd en ons raadsbesluit gaat ineens over 3 decentralisaties. Zijn deze verenigbaar? Dat deze op verschillende schalen, te weten Zuid-Holland-Zuid en AV-niveau plaatsvinden. En wanneer besluit je dat er geen risico meer is, zodat dat geld voor andere zaken kan worden gebruikt? Als 5. Bijzonder is punt 2 van het raadsbesluit. Namelijk dat we, en dat is de raad, besluiten de inbreng van de adviesraden bij dit besluit te betrekken. Dat is een rare volgorde. Want hun adviezen zouden al verwerkt moeten zijn in de besluiten 1a tot en met k. Mogelijk bedoelt u bij de vervolgstappen te betrekken. Kunt u ons vertellen wat u waardevol en bruikbaar vond in de ontvangen adviezen en op welke manier dat de door u geformuleerde conceptbesluiten heeft beïnvloed? Zesde vraag, en het is wel een juridische. Geconstateerd wordt dat de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften niet kan worden overgedragen. Dat deze dus een bevoegdheid van het college is en blijft. Als we daar niets over afspreken, is automatisch onze GLZ, bezwaarschriftencommissie, bevoegd eventuele bezwaarschriften te behandelen. En daarover aan het college te adviseren. Is dat een gewenste situatie of gaat het college dit anders organiseren? Vanmiddag in de algemene politieke beschouwing van onze minister-president passeerden ook de 3 transities binnen het sociaal domein. Naast de eerder toegezegde extra bijdrage door staatssecretaris Van Rijn ter voorkoming van de grote uitstroom zorgmedewerkers, wordt er nu voor alle 3 de 3 transities over 2x 75 miljoen en zelfs nog over een extra bedrag van 40 miljoen gesproken. Voor het eerste gelabelde WMO-deel heeft onze fractie al op 3 september een schriftelijk vraag gesteld en verzoekt de wethouder om deze nog voor de komende raadsvergadering te beantwoorden. Ook vertelde de minister-president dat de landelijke transitiecommissie voor de voortgang een quick scan heeft gemaakt, CQ aan het uitvoeren is, en dat er regionaal reeds 34 afspraken zijn gemaakt. Vraag is onze regio Zuid-Holland-Zuid of de AV ook gescand? Zijn hier ook afspraken gemaakt? En wat waren de bevindingen? Gaarne uw reactie.
Meneer Van de Minkelis heeft het woord.
Dankjewel. Ja, uiteraard ook onze instemming en waardering, maar ook een paar vragen, zo niet wat kritiekpunten. Maar als er wat slijpen, wordt een voorstel meestal alleen maar beter. Meneer Van Duin, die noemde net al de risico-inventarisatie, hoe dat nu precies zit. Als je verschillende grootheden hebt, zowel in regionaal verband, maar ook lokaal verband, hoe verhouden die dingen zich? Dat willen we ook graag benadrukken. Maar ons ook uitspreken voor een regelmatige evaluatie van nou, hoe staan we erbij. We willen graag de vinger aan de pols houden met een regelmatige evaluatie. En hoe kijkt de wethouder er tegenaan? Ook een vraag over de inkoop. Dat werd hier ter rechterzijde net ook al gememoreerd. Over het inkoopbeleid. Er staat ergens in het stuk dat het een voorstel is wat bedoeld is om ook kaders voor het inkoopbeleid te schetsen. Maar tegelijkertijd is ook helder dat u er al volop mee bezig bent. Dus op zich dat merkwaardig, maar dat snap ik wel gezien de haast van een en ander. Maar dan is wel mijn vraag hoe het staat met de inkoop. Nou ja, richting de verschillende zorgaanbieders. Dan een punt over wat precies een cliënt is. En u moet het mij vergeven als ik dingen vraag die misschien nu niet aan de orde zijn. Maar ik probeer samen met collega Renes en de anderen ook het proberen te volgen. Dus misschien dat dit een vraag is voor een andere keer. Maar het gaat om de omschrijving van een cliënt. Daar denken wij steeds aan, mogelijk bij jongeren aan ouders. Maar ook jongeren tussen de 12 en de 16, die mogen wel degelijk meebeslissen over behandeling en begeleiding. En hebben we daar goed zicht op hoe we daarmee omgaan? De vorige keer op 10 juli in de Raad hebben we met nadruk ook gevraagd hoe het zit met de keuzevrijheid van de identiteitsgebonden zorg, of eigenlijk van alle zorg. Dat willen we benadrukken. Nogmaals herhalen, omdat er ook nu wat meer zicht is op hoe het sociaal team wordt ingevuld vanuit de jeugdwet. Er wordt gezegd dat er één professional uit het domein jeugdhulp in het sociale wijkteam of van ons sociale gemeenteteam zal komen. En we vragen ons af of dat wel voldoende objectief en onafhankelijk is. Mede ook omdat de professional die daar afgevaardigd is in dat team zomaar makkelijk de bal naar zijn eigen organisatie kan spelen. Want zul je een andere organisatie adviseren als je tenslotte zelf die dienst of die zorg kan bieden. Dus nogmaals die vraag naar die objectiviteit en onafhankelijkheid. En dan heb je een specifieke vraag over het gegeven dat het indiceren niet alleen in die sociale wijkteams plaatsvindt, maar dat ook huisartsen, specialisten en misschien ook andere deskundigen rechtstreeks kunnen doorverwijzen. Hoe zit het dan met die integrale afweging in dat team? Als er ook een indicatiespoor buiten een team omloopt, is dat nou wel goed geregeld dan? En dan, wat ons betreft eigenlijk ook wel het belangrijkste punt, en daar wordt links rechts ook al aan gerefereerd, dat is de visie van het college. We hebben het over een beleidsrijk document, maar wij zeggen tegelijkertijd dat het visiearm. Het zijn heel veel voorgekookte stukken, elders uit de regio en ingefluisterd door het ministerie, noem het maar op. Maar waar zit nu eigenlijk die echte Gieselandse crux? En we snappen ook wel dat het gewoon alle hens aan dek is voor het college en voor het ambtenarenapparaat om tot goede stukken te komen. En er zal ongetwijfeld al wel nagedacht worden over een visie, maar ik heb er nog heel weinig van gezien. Sterker nog, ik heb er eigenlijk nog niks van gezien de laatste maanden. En dan beperk ik me wel tot de periode april, september. Eerlijk is eerlijk. Maar wij hadden graag zo langzamerhand eens een stuk gezien waarin dus die integrale aanpak, die dus tot synergie moet leiden, tot bezuinigingen enzovoort. Nou, dat hadden we langzamerhand wel eens willen zien. Het maakt het ook veel makkelijker om deze stukken te beoordelen.
collega de Nes van de PvdA noemt net van, ik probeer te blijven snappen. Nou, u hoort uw verzuchting bij mij ook. En dan denk ik van, hoe zal het dan met de gemiddelde Gieselandse burger zitten? Ik bespeur heel weinig goede informatie op dit moment vanuit Giezelanden richting de burger. Als je bijvoorbeeld op de website kijkt, is er wel iets te vinden, maar als je de derde alinea hebt gehad, dan word je gelijk doorgelinkt toch naar de website van de AV-regio. Ik denk dat er een aanzwellende stroom van vragen zal zijn van niet alleen bijvoorbeeld de WMO-adviesraad en van mensen die professioneel bij betrokken zijn, maar ook echt inhoudelijke vragen van de burger. Hebben jullie dat goed, helder? Wanneer kunnen we daar gewoon hele goede communicatie over verwachten? Mij lijkt het zo langzamerhand, ons lijkt het zo langzamerhand hoog tijd dat dat goed wordt ingevuld. Dat waren mijn vragen en bedankt.
Meneer Lok.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Een groot deel van de vragen die ik wilde stellen zijn al gesteld. Onder andere ook dat bestuurlijk contracteren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb het op een of andere maal gelezen en ik snap het gewoon niet. Ik heb het gevoel dat het een voortzetting is van het bestaande. En daar komen we terug op een punt wat vanuit de geraad in een vorige periode, in ieder geval vanuit SGP, ook een of andere maal naar voren gebracht is. En dat is die hele cultuuromslag. Waar we twijfels hadden van gaan we dat wel redden. Gaat dat lukken? Zeker als je met bestaande mensen en bestaande structuur omgaat. We hebben nu toch het gevoel dat omwille van de continuïteit en omwille van de tijdsdruk die er is, we onszelf toch weer in die fuik laten zwemmen en doorgaan op de oude voet. En straks nieuwe wijn en oude zakken hebben, of omgekeerd. Het gaat alle twee niet goed. Dat weet de wethouder die al verantwoordelijk is voor dit dossier maar al te zeer. Dat is denk één, en dat is wat mij betreft ook wel een belangrijke strategische vraag. De tweede, dat sluit wel aan bij vragen die mijn rechterbuurman ook gesteld heeft en die ook van de overkant komen. En dat heeft te maken met name hoofdstuk 4 waar ik op in wil zoomen. Hoe gaat het nu met die structuur zit? En ik lees uit bijlage een aantal dingen voor die toch integrerend zijn. De eerste is over de jeugdteams. Daarbij sturen gemeenten op de samenstelling van de jeugdteams, eventuele aanvulling van de teams en wijze van inbedding in de lokale infrastructuur. Daar zit inderdaad, en daar sluit ik aan bij de vraag van mijn rechterbuurman, daar moet een visie achter zitten van de gemeente. En wat de SGP betreft zit daar ook een, dat is ook al genoemd door de CU, ook wel van, en hoe gaat vanuit die gemeentelijke visie en in dat organiseren van die teams in opdracht van de gemeente, ook de diversiteit binnen de gemeente, ook vanuit levensbeschouwelijk oogpunt, een plek krijgen. En volgens mij moet aanvullend op dit document, en daar daag ik het college ook toe uit, juist op dit soort onderdelen toch wel de gemeente ook een visie neer kunnen leggen die dat verder invult. Waarbij ik heel nadrukkelijk wel voor de volgorde zou willen kiezen, doe eerst dit en kom dan met een stuk waarin je dat vanuit de gemeente in gaat vullen. Het tweede, en dat is, ik denk dat ik het wel begrijp, maar ik wil het toch ook uitgelegd horen hebben, van welke rol de stichting speelt die uiteindelijk de teams moet gaan samenstellen. Ook in verhouding tot datgene wat ik net voorgelezen heb. De gemeente is verantwoordelijk. Maar er komt een onafhankelijk rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur en een raad van toezicht voor het uitvoeren van de jeugdteams. Dus er is een samenstelling en er is een uitvoering. De samenstelling ligt in verantwoordelijkheid bij de gemeente en de uitvoering helemaal bij de stichting. En dan wil ik weten, en waar ligt dan op een gegeven moment nog mijn politieke verantwoordelijkheid? En hoe kan ik nog het college aanspreken als het gaat om die uitvoering? Dat die stichting nog buiten de gemeentelijke politiek staat. En die jeugdteams dan vervolgens ook nog eens een keer te maken krijgen met dwang, met huisartsen, met doorverwijzen. Dus het wordt wel een, in mijn beleving, als ik het uitteken, snap ik het denk ik nog wel. Maar het wordt wel een hele ingewikkelde structuur die bestuurlijk, zeker vanuit de rol van een gemeenteraad, heel erg lastig lijkt te gaan worden. En zo had ik het tot nu toe niet begrepen. Dus ik zie daar ook graag vanuit het college een reactie. Ik wil het hier even bij laten.
Fijn, dank u wel.
De vragen zijn heel concreet.
Het woord is aan wethouder Akkerman.
Meneer de voorzitter, ik had ook nog een paar vragen.
Mijn excuses, mevrouw Hartog.
Oké. Nou, ook onze complimenten voor het stuk. Ook wij hebben wat opmerkingen en vragen. En u heeft wellicht al een paar gehoord, maar ik wilde ze toch noemen. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk rust en stabiliteit gecreëerd wordt. Dit als uitgangspunt om de zorg te continueren en om van hieruit te gaan veranderen. Er zijn nog veel onduidelijkheden als het gaat over de huidige zorg. Solidariteit is nodig om deze onzekerheden te dragen. Een vraag aan de wethouder is hoe hij aankijkt tegen het feit om, het gezamenlijke budgetmodel als model voor de regionale solidariteit tot en met 2017 vast te stellen. Moet dit tot 2017 duren? Willen we als gemeente niet zelf bepalen hoe we de zorg inzetten, bijvoorbeeld op provincie, en zo met minder dure zorg toe te kunnen? Die inzet zou ook financiële gevolgen moeten hebben. In het raadsvoorstel, onderaan bladzijde 3, onder solidariteit heeft de AV Regio tekst ingepast. Met die tekst zijn we het van harte eens. Echter in de samenvattingsnota herkennen we dat niet terug. Ook in het raadsbesluit wordt daar niet over gesproken. Hoe wordt er met deze aanvulling omgegaan? Verdere vragen zijn, hoe krijgen en houden we de vinger aan de pols in dit hele proces en hoe gaan we dit volgen? Waar gaat het geld precies naartoe? Voor Gieselanden is dit 1,9 miljoen. Dan is er nog een resterend bedrag van 2,2 miljoen in de regio wat nog niet bestemd is. Moet dit lokaal ingezet worden of gaat dit ook in de regionale pot? En wanneer gaan wij met elkaar afspreken hoe wij als gemeente invulling geven aan de jeugdzorg? Welke problematiek is specifiek voor de kernen belangrijk voor lokaal beleid, zodat ook instellingen weten waar ze aan toe zijn? Tot slot, bij de informatiebrief over dienst jeugd en gezondheid wordt aangegeven dat 25 september alle consequenties van de huidige situatie bekend worden. Is het niet goed om deze dienst uit te nodigen om in een informatieavond een en ander kort toe te lichten? Wij lezen dat dit ook in andere gemeenten is gedaan en vinden dat wel een goede aanpak. Dank je wel.
Dan is nu het woord aan de wethouder, de heer Akkerman.
Dank u, voorzitter. Als ik dan even met die laatste vraag mag beginnen, dan hoef ik hem ook niet op te schrijven. Dat scheelt dan weer. Maar ik heb hem ook niet helemaal begrepen. Ik weet dat per definitie de dienst gezondheid en jeugd hier wil komen toelichten wat u eigenlijk ook me vraagt. Maar ik weet niet welk onderwerp u nou specifiek bedoelt. Want die brief ging over, mag ik het even samenvatten, over de problematiek binnen de dienst gezondheid en jeugd. Ja. Ja, en dat is wat anders dan waar wij het vandaag over hebben. Dat neemt niet weg dat de dienst dat best wel wil als u daarom vraagt. Nou staat bij de raadsinformatiebrieven, die staat op de agenda straks, dus als je dan de vraag herhaalt...
Dan blijft die hangen.
Dan hoef ik nog steeds niet op te schrijven. Dat is dan ook wel het enige voordeel, denk ik. Voorzitter, ik hoor eigenlijk iedereen beginnen met een positieve toon dat hier toch wel iets moois ligt. En ik ben het daar van harte mee eens. En dat durf ik ook te zeggen, omdat ik weet dat er wel heel erg veel mensen heel erg hard aan gewerkt hebben. En alles nog steeds heel erg hard aan het werken. Dat zal u niet verbazen dat op dit moment... alles onder zeer grote druk staat om het op tijd klaar te krijgen. Dus juist vanmorgen hebben wij in de stuurgroep Zuid-Holland Zuid nog weer even alles de revue laten passeren. En we hebben met z'n allen de constatering gedaan dat we wat alles betreft op schema liggen. En dat is natuurlijk wel een hele goede constatering. Dat betekent niet dat het... dat we kunnen freewheelen tot het eind van het jaar. Nee, er moet echt nog heel veel gebeuren. Maar we liggen op schema en de dingen die gaan goed. Ik wou die opmerking toch weer gemaakt hebben. Ik zal proberen om de vragen die ik gehoord heb een klein beetje te categoriseren. Want anders dan raken we met z'n allen de draad kwijt. Dat is nooit meer niet de bedoeling. Allereerst even de constatering. 2015, dat is een overgangsjaar. Dat kan ook niet anders. Daar heeft de regering ons natuurlijk ook wel toe opgeroepen, later zelfs gedwongen. We hebben budgetafspraken moeten maken met de bestaande zorginstellingen. Uiteraard met een korting, een generieke korting als het aan ons ligt. Van 6% in 2015. Maar het is, dat zijn afspraken die wij maken met de bestaande organisaties. Niet omdat wij dat nu zo graag willen. En zeker ook niet omdat ons dat zo makkelijk leek. Maar dat is vanwege de continuïteit die ons van Rijkswegen is eigenlijk gewoon is opgelegd. En daarmee betekent niet dat wij tot 1 januari 2016 wachten om onze visie in de zorg ingebed te krijgen. Nee, voor zoveel als mogelijk is, gaan we daar natuurlijk ook het komende jaar al mee beginnen. En als het kan, nog zelfs voor het komende jaar, want ook dat komt, komt voor. Maar de echte innovatie, zeker als je het hebt over meer substantiële bedragen, de echte innovatie die zal dus niet in het komende kalenderjaar gaan plaatsvinden, vanwege de continuïteit die daarin zit. Wij zitten hier natuurlijk wel in een bepaalde fase van een heel lang proces. En een deel van u heeft daar meer van meegemaakt dan een ander deel. Dat besef ik ook heel goed. Complimenten dat u op dit moment toch nog zo goed aangehaakt bent. Want het is natuurlijk ook heel gewoon een heel gewikkeld dossier. Al was het alleen maar vanwege de grote breedte van het geheel. Maar wij hebben in een veel eerder stadium met z'n allen een visie vastgesteld. En ja, dat was een visie die we met 17 gemeenten hebben vastgesteld. Daarmee is het wel, en dat hebben wij hier ook een en ander maal zo geconcludeerd, een Gieselandse visie. Omdat wij ons daar volledig in konden vinden en de uitgangspunten die ons na aan het hart liggen. En dat laatste vooral omdat we natuurlijk toch wel een aantal doelen voor ogen hebben in de zorg zoals wij willen hebben. Die visie die zit hier ook volledig in. En dat is volgens mij is dat een vraag die de heer Van der Minkel is stelde. Maar daar zit hij in en hij is niet rechtstreeks benoemd. Dat is waar. Maar hij zit hier volledig in en de uitgangspunten die wij hadden, die kunt u hier ook wel in terugvinden. Dat is het overgangsjaar en wat er ook volgt en de visie. Hebben we een aantal aspecten daaruit. Wij hebben te maken met een serviceorganisatie. Daar gaan ook een aantal vragen over. Dat is een serviceorganisatie die zorgt voor de informatie, die zorgt dat wij de managementinformatie hebben die nodig is om te kunnen sturen, et cetera. Daar hebben we het hier ook uitvoerig over gehad. Die valt onder de dienst gezondheid en jeugd. En in die zin heeft het natuurlijk wel te maken met mevrouw Hartog. Maar die organisatie op zich is niet aan de orde. Wat hier wel in zit is de financiering van die organisatie en dat is 3,5 miljoen. Die 3,5 miljoen, zeg maar 3,2% van het budget, dat zijn dus eigenlijk heel letterlijk genomen de organisatiekosten. Dat is dat deel. Daarnaast hebben we een stichting jeugdteams, waar toch meerdere vragen over gesteld zijn. De stichting jeugdteams is in de eerste plaats werkgever voor de professionals in alle jeugdteams. Waarbij voor ons geldt in de AV dat de jeugdteams onderdeel uitmaken van het sociale team. Dus in de eerste plaats werkgever. Daarnaast ook met alle consequenties die daarbij zijn. In het sociale team zit ook een coördinator. Die is van ons, zou ik willen zeggen. En daarmee zit een eerste hele groot stuk sturing op. Daarnaast hebben wij ook wel sturing op de Stichting Jeugdteams. Waar we overigens nog bezig zijn met de vraag van hoe we dat nou precies willen gaan doen. Je kunt met een subsidierelatie regelen dat die stichting gaat doen wat je wilt. Waar we over het nadenken zijn. moet u ook even precies zo beluisteren als ik het zeg. We zijn aan het nadenken of we daar ook een andere relatie kunnen vinden waarbij we wat meer sturing daarop kunnen hebben. Maar dat is uitwerking en te zijner tijd, voor zover nodig, komt dat nog wel aan de orde. De serviceorganisatie hebben we wel heel concreet afspraken mee om heel kort cyclisch alles wat er gebeurt te monitoren. Heel kort cyclisch, omdat wij als gemeenten, en dat willen we allemaal, ook wel direct willen sturen. Want ja, het is allemaal wel erg spannend, het is heel nieuw en het is ook wel erg belangrijk. Het is uitermate belangrijk dat de goede zorg in voldoende mate geleverd wordt. Maar financieel moet het natuurlijk ook in de picture blijven. En bij dat alles is natuurlijk wel een hele adequate informatiestroom nodig die het mogelijk maakt om te sturen. Overigens, en ik heb dat vaker in uw midden gezegd, het echte sturen wat wij als gemeenten, dus ook als gemeente Gieselanden hebben, dat zit bij dat sociale wijkteam. Als wij in staat willen zijn om zorg, zeg maar, of beter geformuleerd, maximaal gebruik te maken van de zelfredzaamheid, van de eigen kracht van de mensen in onze samenleving, dan zit die sturing in het sociale wijkteam. Terecht dat daar dan ook wel vragen over gesteld zijn. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Daar komt overigens nog wel een presentatie in uw midden door Nicole Veuger, die op dit moment heel druk bezig is met de vormgeving van het team. En het zal in ieder geval wel moeten passen bij, in ons geval, de Gieselandse samenleving. Dan moeten we ons daar natuurlijk ook weer geen hele grote voorstellingen van maken, want die zal er echt niet substantieel anders uitzien dan in Molenwaard of in Zederik. Maar het moet natuurlijk wel passen. En een van de vragen die daar uiteraard bij aan de orde komt, maakt het dan wel voldoende mogelijk dat er gebruik gemaakt kan worden van identiteitsgebonden zorg. Nou, die moet niet alleen daar geregeld worden, dat ook uiteraard, maar hij moet ook voldoende ingekocht zijn. Als je er al gebruik van wilt maken, moet die ook ingekocht zijn. En dat zit bij de inkoop. Dat gebeurt in 2015 min of meer automatisch, omdat je inkoopt bij alle bestaande zorgorganisaties. Na 2016 moet daar uiteraard ook die ruimte voor blijven. Die hebben we in alle stukken ook ruimschoots ingebouwd. Dat moet iedereen natuurlijk op eigen beurt ook wel waar gaan maken. Er moet wel een contract gesloten worden met een organisatie. En in die zin kun je het niet helemaal dicht regelen. Maar er is alle ruimte voor die identiteitsgebonden zorg. Er is zelfs ruimte, niet in 2015, maar wel daarna, voor nieuwe aanbieders. En dat kunnen uiteraard ook identiteitsgebonden organisaties zijn. De heer Van Duin die stelt ook een aantal vragen over wat van wat meer juridische aard. Ik vraag je af, hoe komen ze daar in die fractie toch eigenlijk aan? Maar, neem niet weg dat die vragen op zich wel terecht zijn uiteraard. De vraag over de commissie bezwaarschriften. Ja, wat u zegt klopt. Besluiten op bezwaar, dat is dan aan het college. Alleen we zijn met z'n allen een andere commissie bezwaren beroepsschriften aan het creëren. En dat is op regionaal niveau hangend aan de serviceorganisatie. En die adviseert dan vervolgens aan het college. En daarmee gaan deze zaken niet naar onze eigen GLZ-commissie, maar naar de nieuwe. Een andere, ook juridisch getinte vraag misschien? Nee, eigenlijk niet. Bestuurlijk contracteren. Ik had het al even over inkoop. Mag ik het even met mijn in mijn boerentaal samenvatten wat bestuurlijk contracteren is? Dat is eigenlijk een vorm van aanbesteding, waarbij je basisafspraken maakt over volume en prijs, maar vervolgens samen met de leveranciers van de zorg praat over hoe je een en ander vorm zou kunnen geven. En daar zit onder andere een hele bewuste prikkel om de innovatie in de zorg vorm te geven. Je hebt de basisafspraken gemaakt. Je bent het dus eens over een aantal prijsafspraken, hoeveelheid. Zeg maar dat je dan vervolgens met een open begroting kunt gaan werken, zodat je gezamenlijk ook kunt gaan sturen op de inhoud. En als het aantrekkelijk is om op een heel andere manier zorg te gaan verlenen, dan maakt die vorm dat dus ook mogelijk. Daar zit de reden om dat op die manier te willen gaan doen. Ja, er is sprake van een risicoreservering. 6,3 miljoen voor de hele regio Zuid-Holland-Zuid. Snel omgerekend is dat 149.000 euro voor de gemeente Gieselanden. Hoe komen we eraan? Landelijk zijn er een aantal systematieken, handvatten, om te kunnen bepalen, berekenen wat de risico's zijn in deze vormen van zorgverlening. Met behulp van die systematieken heeft men gerekend en komt men tot de conclusie dat het risico voor Zuid-Holland-Zuid, dus voor het hele bedrag van 107 miljoen, zeg ik uit mijn hoofd, er een risico is van 6,3 miljoen. Dat is uitgerekend. En u moet zich dan voorstellen dat alle potentiële risico's zijn bekeken met het prijseffect dat het zou kunnen hebben en een kans dat het zich voordoet, dat allemaal bij elkaar opgeteld en vervolgens uiteraard ook gekeken hoe groot is nou de kans dat het allemaal gezamenlijk ook zich voordoet. Allemaal heel ingewikkeld, maar dan komt die 6,3 miljoen uit. Wij hebben in onze regio bovenop het zorgbudget wat besteed is aan zorg en een stukje organisatie nog 2,3 miljoen ouder. Nou, over. Dat is minder dan 6,3. Geloof ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Er is 6,3 nodig en we hebben 2,3 over. Als ik nou goed reken, dan komen we nog 4 miljoen tekort. Maar wat we hebben afgesproken, is dat de risicoreservering naar elke gemeente afzonderlijk gaat. Dat komt nog wel een keer bij u terug. Maar dat is wel de kern van de afspraak. Het is overigens natuurlijk aan de gemeente zelf hoe die daarmee omgaat. En daar heb ik het graag met u over in de begrotingsvergadering. Maar wij zijn sterk aan het nadenken om de drie decentralisaties ook daarbij in verband te brengen. En te komen tot een definitie van die risico's. En vervolgens te bepalen wat we daar in onze begroting mee gaan doen. Maar daar hoort dus dit bedrag, wat u hier genoemd ziet, staan bij. Overigens, die 2,3 miljoen. 149.000 voor Gieselanden. Daar hoort eigenlijk ook nog bij dat we dat een lokale impuls zouden moeten gaan doen. We hebben er ooit 0,5% voor ingecalculeerd. Dat maakt er ook onderdeel van uit. Dus erg ruim is dat niet. Daar vroeg ook iemand na van, ja, doen we zelf ook nog wat? Ja, wel degelijk. En er gaat inderdaad een heel groot bedrag naar de regio toe, namelijk 85% zeg ik uit mijn hoofd. Maar vergis u niet, de zorg waar we het hier over hebben en waar we van hebben afgesproken dat het regionaal gebeurt, dat is ook wel alle dure zorg. En wij zullen, dat zal de tijd leren, maar ook wel ongeveer dat soort bedragen nodig hebben. Daarnaast moeten we natuurlijk ook vooral hier lokaal dingen gaan doen. Dat doen we al. Maar dat zal nog meer en nog intensiever moeten. Maar als we kijken naar ons jongerenwerk, als we kijken naar datgene wat er gebeurt binnen scholen, schoolmaatschappelijk werk en nog heel veel meer, dat hoort natuurlijk allemaal bij het lokale preventieve stuk en dat zal uiteraard ook nog wel meer moeten zijn. De vraag over dat budgetmodel wat genoemd staat, wat vindt de wethouder daar nou van? Nou, dat heeft te maken met onze afspraak dat wij, die wij al gemaakt hadden om te komen tot regionale solidariteit voor dit stuk van de jeugdzorg. De vraag is dan vervolgens, ja, en hoe organiseer je dat nou? Je zou eigenlijk toe moeten willen naar een soort verzekeringsmodel, waarbij je naarmate je gebruik maakt van zorg ook de kosten daarvan betaalt. Maar wil je een verzekeringsmodel opzetten, dan heb je simpelweg gegevens nodig. Dan moet je een betere kijk hebben op hoeveel er nou precies gevraagd wordt, wat de kostprijs daarvan volgens is. En al die gegevens. En de gegevens die wij hebben, het is bewezen dat die ruim onvoldoende zeker zijn. We hebben opnieuw een uitvraag uitstaan bij de zorgorganisaties van wat hebben jullie nou in 2013 geleverd en wat wij terugkrijgen. Ja, daar zitten toch al heel erg veel vraagtekens bij. Uiteindelijk komen we daar maar wel uit, maar het is zeker. Dus dat zo'n verzekeringsmodel, dat gaat nu niet lukken. Wat we dus nu als second best, maar wel een goed werkend model volgens mij, hebben afgesproken. We hevelen de budgetten over naar Zuid-Holland-Zuid. Daar wordt de zorg ingekocht en vervolgens dus betaald. Maar dan zou op enig moment volgend jaar kunnen blijken dat het budget op is en dat dus die risicoreservering in beeld komt. Dat hopen we niet, maar het zou kunnen. En dan krijgen wij een belletje en moeten we alsnog ook daar een stuk van betalen. Dat moeten we natuurlijk wel met z'n allen goed in het oog houden. Maar dat is het budgetmodel wat we dus eigenlijk wel moeten hanteren voor de komende jaren. En als we meer gegevens hebben, dan kunnen we ook overgaan naar een ander model. Toch één ding, meneer Lok. De cultuuromslag die vraagt tijd. Daar ben ik het van harte mee eens. Die kunnen we niet plannen in een agenda. Dat gaat echt veel tijd kosten. Maar de omslag gaat dus ook niet in één keer. We hebben te maken wel met dat overgangsjaar, wat we geregeld moeten hebben, eigenlijk op deze manier. En alles wat wij neergeschreven hebben in de visie, dat komt allemaal wel aan de orde. Dus die cultuuromslag, daar willen we wel van begin af aan werken. En dat gaan we ook doen. En de eigen visie, die grotendeels samenvalt met de regionale visie, die komt natuurlijk ook hier in eigen gemeente aan de orde. Wat ik nog niet genoemd heb, is het communicatieplan waar we op dit moment druk mee bezig zijn en wat binnenkort ook uitgerold gaat worden. U gaat het ook merken, omdat over een niet al te lange tijd de eerste krant bij u op de mat zal vallen. Wanneer was dat ook alweer, Elisabeth?
De eerste week van oktober.
Mijn collega zei dat de eerste week van oktober is, dankjewel. Dat is die. Evaluatie, ja, zijdelings heb ik ook genoemd, die kortcyclische monitoring door de serviceorganisatie resulteert ook in een regelmatige evaluatie, waarbij we natuurlijk ook een aantal hele harde momenten hebben afgesproken, dat ziet u ook, en dat is voor, met name in relatie tot de serviceorganisatie. Voorzitter, ik heb niet het idee dat ik alles heb beantwoord, maar toch wel heel veel.
Nee, dat idee heb ik ook niet, terwijl dat wel de bedoeling is. Door twee leden. Door twee leden is gevraagd of u het bestuurlijk contracteren wilt toelichten. Misschien wilt u daar nog wat over zeggen. Ja, is dat? Ai, foutje. Ik doe het anders. Ik spreek weer helemaal voor mijn beurt. Ik maak even hetzelfde rondje, mevrouw Renes. Vindt u dat al uw vragen beantwoord zijn of zijn er nieuwe vragen opgepopt?
Dat laatste, meneer de voorzitter.
Ja, u hebt het woord.
Ik kom wederom terug bij pagina 5 van het raadsvoorstel bovenaan. Er staan twee, drietal zinnen die eigenlijk de kern van wat wij hier gaan doen volgens mij weergeven. Er staan de jeugdprofessionals vanuit een jeugdteam in het sociaal team AV. Pagina 5, raadsvoorstel. En staat bovenaan, de jeugdprofessionals die vanuit een jeugdteam in het sociaal team AV komen, hebben een speelfunctie. De sociale teams zijn een lokale verantwoordelijkheid. Daar doet zich de eerste vraag bij mij voor. Wij krijgen, als ik het goed lees, een sociaal team AV. Maar het sociale team is een lokale verantwoordelijkheid. Hoe moet ik dat lezen? Wij als gemeenten afzonderlijk zijn, neem ik aan, met elkaar verantwoordelijk voor ons aankomend sociaal team AV. Maar wat hier staat is een beetje tegenstrijdig. Of in ieder geval voor mij onvoldoende duidelijk hoe we die sociale teams dan lokaal voor ons ter verantwoording nemen. Dan staat er een volgende zin. De gemeente geeft dus de nieuwe serviceorganisatie de opdracht om de jeugdprofessionals in hun sociale team te regelen en stuurt daarbij op de samenstelling van het team. Hoe doen wij dat dan als afzonderlijke raad? Dat is het tweede wat mij niet duidelijk is. En dan kom ik op een persbericht wat ik vorige week in het contact trof, wat ik graag aan deze twee vragen wil verbinden en wat leidt tot mijn derde vraag. Een overall vraag. In het contact van 10 september 2014 viel te lezen dat het sociaal team Lingewaal op 9 september voor het eerst bijeen is gekomen. Dit team is er voor inwoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van schulden, opvoeding of gezondheid. Mijn simpele gedachtegang is dan gelijk, waarom kan er in Lingewaal een sociaal team gepresenteerd worden met, ik neem aan, bestaande uit X, die en die professionals, en moet dat bij ons nog zo lang duren? Misschien wil de wethouder mij de antwoord op geven.
Hey, dank u wel. Het woord is aan de heer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de wethouder gaf het al een beetje aan. Hij heeft moeite, denk ik, met het tempo van voorlezen met zijn pen bij te houden. Dus hij slaat van u dan een aantal vragen over. Dan doen we het gewoon nog een keer, hè?
Nee, de antwoorden doe ik niet met mijn pen. Dat doe ik met...
Toch wel? Oh. Nou, ik dacht je meteen mijn antwoord met je pen. Dan ben je nog sneller, maar dat lukt je dus niet. Ja, het besluit wat we straks nemen staat onderaan ook iets. En als we een besluit nemen, moet het ook op een gegeven moment dat op het papier staan wat we ook geven besluiten. En punt 2, daar hadden we het over de adviesraden. Daar staat in het advies van de Gieslandse adviesraden bij dit besluit te betrekken. En daar heb ik een vraag over gesteld. En ik denk dat wat die tekst hier staat, dat niet klopt met de bedoeling. En daar wil ik graag nog een antwoord op hebben, voor ik me ga dicteren. We hebben het over dat contracteren gehad, dat bestuurlijk contracteren. U heeft een hele goede uitleg gegeven. U heeft het eigenlijk genoemd een soort open begroting. Ik ga ervan uit dat het voor een bepaalde periode is, want er is afgesproken dat we deze omschakeling in een periode van 3 jaar gaan doen. Dat we na 3 jaar in ieder geval evalueren en mogelijk tot nieuwe afspraken komen. Mijn vraag is, praten we over 3 jaar nog over bestuurlijk contracteren? Dan heb ik staan. Bij de jeugdzorg, de cijfers, de risico-onderbouwing. U heeft er 6,3 miljoen opgegeven, klopt, staat in stukken. Maar in het besluit staat dus iets anders dan in de tekst staat. In de teksten die we gekregen hebben, ging het alleen maar over jeugdzorg. En de kop is ook jeugdzorg. U heeft toegevoegd 3 decentralisaties erbij. Dat betekent dat het bedrag waarschijnlijk in de toekomst er anders uit gaat zien. U heeft daar geen reactie op gegeven. Ik ga niet vanuit dat die 6,3 miljoen straks voor alle 3 de transities gaat gelden. Dus dat horen we dan later. Dan heb ik geen reactie gekregen op de huidige uitspraken van onze minister-president vanmiddag, die ook over deze onderwerp het een en ander heeft gezegd. En een van die dingen is dat we wat extra geld en vele miljoenen krijgen voor de werkgelegenheid. Dat het grotere bedragen zijn geworden. Ik heb gevraagd of we voor de raadsvergadering van volgende week antwoord krijgen op de schriftelijke vraag die wij op 3 september hebben ingediend. Daarnaast is ook verteld dat een landelijke transitiecommissie een kwestie heeft gemaakt of deel nog aan het maken is. En dat er regionaal, dat waren ook de woorden van de minister-president, 34 afspraken zijn gemaakt. En dat kunnen dan zijn regionale afspraken of grote gemeenteafspraken. Mijn vraag is er ook zo'n afspraak gemaakt die hij aankondigde met onze regio, Zuid-Holland-Zuid of de regio AV? Zijn we wel of niet gescand? En hoe zien die afspraken eruit? Of wat waren de bevindingen? Of is het nog allemaal te vers dat hij op een gegeven moment een verhaal vertelde waar we nog over moeten broeden? Dit waren even de eerste puntjes die ik nog miste.
Fijn, dank u wel, meneer Van der Menkeles.
Ja, dank je wel. Ik heb net de vraag gesteld over beleidsrijk, visiearm. U zegt van, we hebben wel degelijk een visie ontwikkeld samen met de 17 gemeenten in de regio. Afgaand op het antwoord heb ik denk ik niet de goede vraag gesteld. Wat ik eigenlijk bedoelde was niet een visie zozeer op alles wat met de jeugdwet te maken heeft, of dit dossier, maar juist in de samenhang met de drie transities. Dus als we niet over onze gemeentegrens heen kijken, wat zien we dan in Giessen landen op ons afkomen als het gaat om alle veranderingen op deze drie dossiers? Dus als we niet over de grens kijken, hoe ziet het plaatje er dan uit? Ik begrijp inmiddels dat er over 2 of 3 weken een krant verschijnt. Ik mag hopen dat dat verhaal daar dan in staat. Maar ik denk ook dat het wel een AV-krant zal worden. Zo zou ik het denk ik ook wel aanpakken, dat is slim. Maar lezen we daarin dan de visies van het college op deze drie decentralisaties. En ik heb net niet zozeer gevraagd over die financiën. Maar er gaan nu zoveel bedragen over tafel die vooral te maken hebben met het afdekken van risico's en dat soort dingen. Dat ik me nu afvraag, hebt u nu op de achterkant van uw iPad al eens een keer een krabbeltje gemaakt van waar we het nu gewoon precies over hebben. Maar dan wel over alleen de jeugdwet. Dus van, wat zijn we nu in 2015 kwijt, naar schatting, en mogelijk in 2016? Dat is mijn vraag.
Dank u wel. Meneer Lok, u hebt toch behoefte? U hebt het woord.
Grote behoefte zelfs. Want de antwoorden van de wethouder, die hebben het eerlijk gezegd eerder mistiger dan helder gemaakt. Ik dacht het te begrijpen, maar met de antwoorden, wat ik er nu van begrijp, en dat haal ik niet uit de tekst, en daar gaat beslispunt 9 uiteindelijk toch over, en we moeten met beslispunt 9 instemmen. En ik weet niet of ik daar vanuit SGP al helemaal klaar voor ben. Zoals ik het nu begrijp, gaat de gemeente over de samenstelling van lokale teams. Dat is ook de vraag die mevrouw de Nes net stelt, die ik in eerste termijn ook gesteld heb. Komen die in dienst bij een stichting, die vervolgens de werkgever is? En wat ik dan in het stuk lees, is dat de jeugdteams verantwoordelijk worden voor hun budget, aangesproken worden op hun resultaat. Maar volgens mij spreken we als we met die stichting gaan werken als werkgever voor degenen die in de jeugdteams werken, zoals ik het nu begrijp, gaan we eigenlijk werken met één instantie die verantwoordelijk wordt als werkgever voor de jeugdteams. En zitten we dus met niet een aantal instanties, maar met één instantie die afhankelijk van het falen of slagen bepaalt of wij falen of slagen in ons beleid zoals die in vastgelegd wordt. En dan praat je volgens mij over een gedwongen winkelnering. En dat lijkt me erg riskant. Dat is wat ik uit uw antwoord begrepen heb. En daar ging mijn vraag niet eens over. Dus vandaar dat het iets mis gaat worden. Mijn stelling is, eigenlijk meer, en u kunt zeggen, als de stelling juist is, dan hebben we een stevig debat in de raadsvergadering straks. En als die onjuist is, dan laat ik me graag overtuigen. Mijn stelling is, in eerste instantie mogen de gemeente de jeugdteam samenstellen. Die komen vervolgens in dienst van een stichting die de werkgever is. En de werkgever die bepaalt of de jeugdteams functioneren of niet. En daar hebben wij uiteindelijk niets meer over te zeggen. En als wij daar niet tevreden over zijn, dan hebben we eigenlijk niets in handen om te zorgen dat de jeugdteams vervangen worden. Behalve dan dat we het contract met die stichting opzeggen. Maar dat is toevallig net de enige die jeugdteams samenstelt. Dus dat wordt volgens mij een beetje een monstrum als het gaat om flexibiliteit en stuur op resultaat.
We gaan straks horen of de heer Akkerman instemt met deze voorstelling van zaken. Ik geef het woord aan mevrouw Hartog. Nee? Meneer Gleerum, ook goed.
Ik heb de wethouder horen zeggen dat we de komende jaren dus die ervaring op gaan doen. Ik haak een beetje in op wat meneer Van Duin net ook al zei. Hè? De ervaring over de centjes, want die hebben we nu niet. Althans niet voldoende. En dat er daarna een nieuwe aanbesteding komt. Maar de essentie was natuurlijk, hoe gaan wij dan dat solidariteitsbegrip, wat ook in het raadsvoorstel genoemd staat, dan invullen? En daar heb ik de wethouder nog niet over gehoord. U kijkt me aan of dat u wil zeggen, waar heeft hij het nou weer over? Maar ik bedoel dit.
Dat is wel de essentie van luisteren, meneer Gleeren.
Ja. Nee, maar het is goed dat je dat signaal even teruggeeft, want anders dan begrijpen we elkaar echt niet. Nee, ik heb uit de stukken begrepen dat we de komende jaren het totale geld wat de regio krijgt in één pot gooien. Of gewoon leggen. En daar gaan wij het betalen. En we gaan ontzettend goed volgen hoe die geldstromen gaan lopen. En dat doen we 3 jaar. En na 3 jaar hebben we 3 jaar ervaring opgedaan over de geldstroom. En het geld wat dan naar de regio komt, of naar de gemeenten komt, want dat is het eigenlijk, dat heeft dan een betere basis van hoe die verdeling zou moeten plaatsvinden. Heb ik dat goed begrepen? En de essentie van mijn vraag is, gaan we dan na die 3 jaar ervaring opdoen, op een andere manier met die budgetten om recht te doen aan de tekst die de AV-regio in het stuk heeft laten opnemen, namelijk dat er een prikkel moet zijn bij alle gemeenten in de regio, dus bij alle 17 gemeenten, om die doelstelling van die verandering en dat veel meer preventief zorg toe te passen, zodat je dat die dure zorgvraag aan de achterkant kunt vermijden, om dat te bewerkstelligen. En dat zou eigenlijk moeten betekenen in onze opvatting dat gemeenten die daar heel goed in slagen, ik zou bijna zeggen daar ook, ik wil niet zeggen beloond voor worden, maar dat in hun financiële huishouding zichtbaar moeten maken. En mijn vraag is, hebben we dat dan goed begrepen, want gaan we daarna, na die 3 jaar, dan op een andere manier met die centrum?
Fijn, dank u wel. Helder. Het woord is aan de heer Akkerman.
Ik zie hem nu vrolijker kijken, dus volgens mij...
Weet hij een antwoord inmiddels?
Maar het enige wat ik vaststel, voorzitter, is als dit precies dezelfde vraag is die de heer Van Duin ook stelde.
Nou, dan was u kennelijk niet in één keer helder, maar ga u gewoon...
Nou, meneer Van Duin heeft het beperkt tot een aanbesteding na die 3 jaar. En ik vraag hoe we met de budgetten omgaan na die 3 jaar. Dat is nog wel een verschil.
Zullen we hem gelijk even beetpakken dan? Het enige wat we nu echt doen is een besluit nemen over de eerste 3 jaar. En ik heb u uitgelegd van op een andere manier kan eigenlijk niet, daar weten we te weinig voor. En ik heb ook tegen u gezegd, het zou wenselijker zijn om een ander systeem, namelijk een systeem wat die prikkel in zich heeft waar u naar verwijst, om dat te doen. Dus daaruit mag u afleiden dat het mijn wens is dat we het over 3 jaar... op een andere manier gaan doen. Of dat gaat lukken, dat weet ik nu natuurlijk niet. Maar voor zover ik daarmee te maken heb, zal ik wel die kant uit proberen te sturen. Maar wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik ben het met u eens, dat waren te wensen dat we die prikkel ingebouwd krijgen. En dan heb ik natuurlijk wel daarmee... voor een groot deel de vraag van meneer Van Duin ook beantwoord. Hoewel dat wel, ook voor het contracteren maken we een afspraak voor 3 jaar. Maar ik hoop dat het daarna ook wel zo blijft. Omdat ik echt geloof in deze manier van aanbesteden. Het zal u niet helemaal ontgaan zijn dat aanbesteden ook hele andere consequenties kan hebben die je dan eigenlijk niet meer in de vingers hebt. Nou, dat zijn dan uitwassen. Maar ik zou het vooral positief willen benaderen. Deze manier van contracteren heeft de mogelijkheid in zich om echt in gesprek met de organisatie zelf alle winst die er te halen zou zijn en alle innovatieve ideeën die er spelen ook vooral mee te nemen. En dat moeten we ook vooral willen. En ook daar geldt natuurlijk voor, de tijd moet bewijzen of het allemaal klopt wat wij hopen en wensen, maar uiteraard gaan we dan naar bevind van zaken handelen. De tegenstelling, mevrouw Renes, die u lijkt te zien in de sociale teams die op AV-schaal georganiseerd worden, dan wel lokaal. Wij krijgen in Gieselanden een sociaal wijkteam. Dat is ons eigen team. Met onze eigen coördinator. Alleen we organiseren dat in AV-verband. Niet dat ze dan allemaal op elkaar moeten gelijken, want we zullen het echt in Gieselanden moeten gaan doen. Maar we organiseren het wel in AV-verband. Dat is wat u daar leest. Dat doet niet af aan de lokaliteit van het team. En de samenstelling van het team is natuurlijk voor een groot deel wel gelijk over de hele regio heen. Maar wij bepalen de samenstelling van Gieslanden. En dat gebeurt ook op basis van een gebiedsanalyse. Juist omstreeks nu komt er weer zo'n gebiedsanalyse vrij. Er staat erin wat speelt
ik,
er hier.
Want, misschien vergis ik me, maar misschien wordt u langs elkaar heen gepraat. Als u zegt wij bepalen, dan bedoelt u het college van BMW. Want zoals ik mevrouw Renes beluisterde, dacht ik even dat zij veronderstelde dat de raad daar een rol in had. Maar het is het college van BMW wat daar zeggenschap in heeft. Is dat correct?
Het college van BMW heeft uiteraard heel veel zeggenschap, voorzitter, dat weet u. Maar,
nee, maar ik heb het over de samenstelling,
van het team. En ik aarzel even, maar in een van de stukken staat ook de basis samenstelling van een sociaal team. Ik weet nu even niet precies waar.
Nee, maar het is niet de raad die mensen van een sociaal team gaat voordragen. Dat is het college.
Nee, maar dat is wat anders dan de samenstelling.
Oké, dank u.
Mag ik voorzitter?
Ja.
Er staat in de stukken, gemeenten geven opdracht aan de serviceorganisatie om jeugdteams in hun gemeente te worden. Daarbij sturen gemeenten op de samenstelling van de jeugdteams. Is dat dan dus inderdaad college, geraad of beide?
Nee, maar we hebben, daar doelde ik net op, de basissamenstelling van de teams, daar hebben we in de uitvoeringsnotitie, werd ik net gesouffleerd door de secretaris, maar dat mocht u natuurlijk niet horen, daar stond de basissamenstelling. Dus het jeugdteam is een onderdeel van ons sociaal team. En ja, daarbij moet u zich voorstellen dat in ons Gieslands sociaal team zit een jeugdprofessional die in dienst is bij de Stichting Jeugdteams. Dat is eigenlijk wat hier staat. Het gaat dus om een professional.
Mag ik nog één keer, voorzitter, iets vragen? Helder. Maar wanneer weten wij dus en wanneer wordt er met ons en met alle inwoners gecommuniceerd wie dan ons sociaal wijkteam zijn?
Zeer binnenkort. En ik heb u ook toegezegd dat dat u nog een presentatie krijgt op een moment van mevrouw Veuger, die op dit moment heel druk bezig is met het hele sociaal team, vormgeving, et cetera.
Voor de hele regio en niet alleen voor onze gemeente? Alleen voor onze gemeente.
Zal ik het dus ingewikkeld maken? Dat doet ze voor ons, Gieslanden, maar ze doet ook een aantal dingen voor de regio. En daar zit wel enige overlap af en toe.
Gevaarlijk.
Gelukkig. Nee, integendeel. Integendeel, want dit is ingewikkeld genoeg. En wij mogen blij zijn dat wij mensen hebben die er op die manier mee werken. Wou ik wel even gezegd hebben. Ja, en waarom Lingewaal op 9 september zo'n team kon presenteren, heb ik geen flauw idee. Maar als je daarvoor kiest om dat eerder te doen, kan dat natuurlijk. Maar wij liggen op schema en wij hebben een team dat ruimschoots op tijd er zal staan om haar werk te doen. Besluitpunt 2, meneer Van Duin, dat staat erin, omdat ergens anders ook nog de reactie staat van een WMO-adviesraad van de gemeente Gieslanden. U ziet er ook wat opmerkingen over. Want wij kwamen wel tot de conclusie dat niet linea recta heel veel van die opmerkingen die erin staan eigenlijk thuishoren in dit document. Niettemin is dat wel een adviesnota geweest en die heeft u gezien. En wat wij u dus vragen is, als u besluit over dit document, zoals u dat voorleggen, ook kennis te nemen van dat en zelf het oordeel te vormen of wij nog andere dingen hadden moeten opnemen of wat u daar ook maar bij kan bedenken. Ons oordeel was dat alles wat verwerkt moest worden ook verwerkt is en dat andere is niet irrelevant, maar hoorde niet verwerkt te worden in deze notitie. U vraagt ook opnieuw over de risicoreservering die wij, ik heb wat gefilosofeerd over het verband tussen de drie decentralisaties. Dat is even mijn Gieslandse stellingname op dit moment. Waar het hier om gaat, is deze risicoreservering, dat bedrag. En met de 17 gemeenten besluiten we dat dat dus naar de gemeente gaat. Hoe wij dat vervolgens in eigen huis gaan doen, daar gaat de regio niet over. En daarom zei ik ook, daar spreken we met u over bij de begrotingsraad, is ons voornemen. U vraagt U had gevraagd of wij op tijd de schriftelijke vragen willen beantwoorden. Nou, dat staat in ons reglement, dus daar mag u van uitgaan. Daarom antwoordde ik daar niet op. De Landelijke Transitiecommissie die is driftig aan het werk geweest en die heeft geconstateerd dat een aantal regio's dreigen niet op tijd klaar te komen. Daar zaten wij niet bij. Wij zaten bij een ander rijtje waar alleen maar positieve geluiden over kwamen. En daar waren wij bijzonder blij mee, maar we hadden natuurlijk ook niet anders verwacht. De krant, meneer Van der Minkel, is een Gieselandse krant. Maar uiteraard doen wij ook dat wel deels samen met andere gemeenten. Omdat laten we ons daar nou ook geen verkeerde voorstellingen van maken. Heel veel dingen die wij doen, die zijn natuurlijk voor Gieselanden hetzelfde als voor andere gemeenten. Maar niet alles. En dat vindt u in de krant terug. Nee, maar de krant komt toch binnenkort op de bus. Ik moest even lachen bij uw andere vraag, meneer Van der Winkel, is of ik op de achterkant van mijn iPad wat had gekrabbeld. Nou, ik moet bekennen dat ik vanmiddag mijn iPad heb ingeleverd, omdat het scherm volkomen aan gruzelementen lag.
Dat kan natuurlijk ook niet schrijven.
Vol met T-Pex.
Maar volgens mij stelt u daar wel een hele belangrijke vraag. Van hebben wij voldoende inzicht in kengetallen die nodig zijn voor dit terrein? Het antwoord is nee. Daar hebben wij onvoldoende inzicht in. Maar daar zijn we natuurlijk wel druk mee bezig. Maar ik denk dat wij met u ook moeten afspreken. Uiteraard op lokaal niveau. Van wat willen wij nou weten? Hoe kunnen we dat meten? Met andere woorden, hoe kunnen wij sturen op het gehele Gieselandse proces? Het is een hele belangrijke vraag die u daarmee stelt. Hoort niet in deze notitie, maar wel uitermate belangrijk. En uitermate ingewikkeld, kan ik u ook verzekeren. Dan heb ik nog een vraagje van de heer Lok. Ja, toch twijfel ik wat aan of ik u inderdaad wel begrepen heb. Ja, de stichting is werkgever. En de sturing op de zorg gebeurt in het jeugdteam, lees voor ons sociaal team. Maar voor de jeugdzorg is het lokale jeugdteam. Daar zit onze sturing op. Wij geven dus ook de opdrachten aan dat team. Zij krijgen ook onze kaders. Voor ons is dat ook, niet voor niks vaker gezegd, daar zit echt ons echte stuur om het voorkomen te doen. Dat de werknemer in dienst is bij de stichting, dat is waar. Maar dan heeft het in ieder geval een werkgever. En wij hebben ook een relatie met de werkgever, met de Stichting Jeugdteams. Daar sluiten wij uiteraard een subsidierelatie mee. Daar zit het fors deel van ons sturen op het jeugdteam. En ik heb u net proberen uit te leggen dat we nog aan het nadenken, uitdokteren zijn, of er ook niet een andere relatie mogelijk is met die Stichting Jeugdteams, zodat we daar nog adequater op kunnen sturen. Duidelijker dan dit kan ik dat ook niet maken, maar voor mij is dat ook niet zo relevant. Daar komen we nog op terug. Maar ons stuur zit dus op het lokale jeugdteam. Dat is de essentie.
Dus u bent met me eens dat op het moment dat het fout gaat in die teams en die werkgever niet in staat is om een club mensen in de lucht te houden die doen wat wij willen, het echt fout gaat.
Nee, ja, als alles verkeerd gaat, gaat ook alles fout. In die zin klopt de stelling. Alleen wij hebben in ieder geval een subsidierelatie waarmee wij de juiste vragen hebben neergelegd bij de Stichting Jeugdteams. En daar hebben zij aan te voldoen. En op het moment dat ze daar niet aan voldoen, dat zou onder andere kunnen door een dysfunctionerend of werknemer in ons jeugdteam, dan worden zij daarop aangesproken. En als de stichting zelf dysfunctioneert, in welke vorm dan ook, dan worden zij er uiteraard ook op aangesproken. En hebben wij natuurlijk alleen al in de subsidierelatie een stok in handen. Dat het allemaal uitermate ingewikkeld wordt. En dat we dat ook vooral niet moeten hebben, zeker niet de komende tijd, dat is evident. Maar wij hebben natuurlijk voldoende in handen om daar wel degelijk handelend en sturend op te kunnen treden. Voorzitter, ik meen dat ik ze allemaal gehad heb.
Nou ja, we komen er. Dank u wel. Ik zag aan de heer Van Duin die net wilde interrumperen, maar u hebt nu het woord.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wilde niet meteen alles voor zijn voetjes wandelen, maar even toch op dat punt wat ik niet goed begrijp. Dat is punt 2. We gaan een besluit nemen. Dat tikken we volgende week donderdag af. En dan staat er als punt 2 het advies van de Gieslandse adviesraden bij dit besluit te betrekken. Ja, als we het aftikken is het over. Ik denk dat er iets weggevallen is. De vervolgstappen van dit besluit te betrekken. Want u gaf me wel een goede uitleg wat er gebeurd is. Er zijn een aantal dingen meegenomen. In deze fase wat minder. De meeste adviezen komen straks in de latere fase. Maar als we het nou aftikken, dan is er niks meer te adviseren. Want er is een besluit genomen. Punt. Dus graag even uw gevoel.
Zijn er nog anderen die vinden dat er belangrijke vragen zijn blijven liggen? Mevrouw Renes.
Twee opmerkingen van de heer Akkerman vielen mij op. De eerste is al even geleden. Daarin zei u, wij krijgen dus ons eigen sociaal wijkteam. Onder aansturing van een coördinator. Maar dat is uitwerking en dat komt later aan de orde. Mij is dat te laat. En ik vraag mij dan dus ook af waarom die uitwerking later aan de orde moet komen. En dat nu nog niet goed helder is. Misschien houdt dat verband met mijn tweede vraag. Nu net maakte u een opmerking. Ja, de huidige kosten die voor ons dus tot op heden nog steeds niet goed inzichtelijk zijn, zijn niet logisch een onderdeel van dit stuk. Nee, dat snap ik. Maar als wij niet weten wat wij nu aan kosten hebben, hoe kunnen wij dan een besluit nemen over de middelen die wij nu overhevelen ten behoeve van de jeugdhulp? Als wij niet weten waar wij behoefte aan gaan hebben, hoe kunnen we daar dan nu een besluit over nemen?
Meneer Akkerman.
Dit begrijp ik echt niet. Er is maar één grote onduidelijkheid in het hele stuk. En dat is de mate waarin naar jeugdzorg gevraagd gaat worden. Dat is onduidelijk. Dat is overigens van alle tijden. Maar zeker in deze transitie is het nog onduidelijker, want er verandert heel veel. En wat dat betekent voor de hoeveelheid jeugdzorg, dat kunnen we inschatten, maar weten we nooit precies. Dat is de enige onzekerheid. Financieel betekent dat wat? Dat zit ook iets in die 6,3 miljoen voor die 17 gemeenten. Maar dat is de enige onzekerheid. Alle andere kosten, of dat nou voor een sociaal wijkteam is, of dat nou voor de serviceorganisatie is, of de stichting jeugdteams, of de, u noemt het maar, die hebben wij allemaal in beeld. U vraagt nu voor de derde keer naar het sociaal wijkteam, en waarom hebben we dat nog niet? Daar zijn we keidruk, zo heet het tegenwoordig geloof ik, mee bezig. Nou ja, de tongval van mevrouw Veugen, die zal u nog wel gehoord hebben. Maar dat wordt echt hartstikke, nee, keidruk aan gewerkt. Dat andere mochten mijn kinderen dat ook nooit zeggen. En u krijgt daar binnenkort ook een presentatie over. Dat gaat echt heel goed. Maar waarom zouden wij daar vandaag al dat nog veel meer over moeten zeggen dan dit? U krijgt het allemaal nog te weten.
Vind ik wel erg makkelijk hoor, meneer Akkerman. Neem me niet kwalijk.
Ik vind deze manier van vragen minstens zo makkelijk.
Ik denk, wat wij van vinden, dat stel ik voor, gaan we in de raad met name proberen te formuleren. Dat Ik ben van mening dat de heer Akkerman, de vraag beantwoord heeft. En of u daar blij mee bent, dat zal dan blijken. De vraag van meneer Van Duin, ook graag uw reactie daarop.
Nou, dat weet ik toch wel. Dat gaat ook, dat hij vroeg naar het advies van de WMO-raad en waarom hij daar nog op moest besluiten en vooral wat er daarna nog mee gebeurt.
Nee. In het voorstel aan de raad staat dat de raad besluit het advies van de WMO in zijn besluitvorming te gaan betrekken.
Ja.
Terwijl er op dat moment al een besluit genomen wordt te zeggen, ja, wat is nou het een of het ander? Nee, dat is, zo begrijp ik de vraag van de heer Van Duin.
Er is een advies ingediend door de WMO-raad. U kent dat. En wat wij u vragen is als u ja of nee zegt tegen het stuk zoals hier ligt, in uw achterhoofd te houden dat er ook een advies van de WMO-raad ligt. En dat bij uw besluit te betrekken. Waarbij ik u heb gezegd dat naar onze mening de relevante informatie voor dit stuk ook in dit stuk zit. Maar u mag daar uiteraard uw mening over vormen. Maar het is wel, het is niet alleen elegant, maar het is zelfs verstandig om te laten weten dat u daar ook naar hebt gekeken op het moment dat u ja zegt tegen dit stuk. Dat is eigenlijk de essentie. Wij laten even horen, we zeggen ja en we hebben ook gekeken naar uw advies. Het is minimaal aardig naar die mensen dat ze dat ook concreet zien.
Ik stel voor dat we hiermee het onderwerp afsluiten. De heer Van Duin zit gereed om te reageren, maar ik zou het niet doen. Is dit... Nee, maar serieus, je valt toch best een heleboel over te zeggen, denk ik, als ik kijk naar de gezichten rond de tafel, maar dat hoort meer thuis in de raadsvergadering. Daarmee is ook gelijk gezegd dat dat geen hamerstuk zal zijn, daar stemt u mee in. Fijn, dank u wel. Is dit onderwerp afgesloten? Ik stel voor dat we een hele krappe 10 minuten gaan pauzeren. Iedereen voor? Ja, besloten. Dames en heren. Ik heropen de vergadering. En eerst stel ik iets aan de orde wat niet op de agenda staat. En ik weet eigenlijk niet of dat een illegale verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie is. Maar ik ben geïnformeerd dat het vandaag de verjaardag is van Esther Enes en Huib Glerum. Daar komt Esther. Dank u. Dit wordt geen hamerstuk en geen vergaderpunt, maar toch wel even nuttig en nodig tussendoor. Ik stel aan de orde. Ja, ik stel aan de orde. Agenda punt 5, met daarbij, en dat geldt ook voor de volgende punten, een oproep aan u om het kort en waar mogelijk beknopt te houden, dat we toch op tijd vanavond nog de gehele agenda kunnen afwerken. Dat is geen must. Als de zorgvuldigheid het vereist om er langer over te doen, dan passen we daar een mouw aan. Maar ik wil u vragen om het kort en zakelijk te houden. Wie wil er met betrekking tot raadsvoorstel 12-14-62 over project De Groene Wei het woord? Meneer Van Rijn. Meneer Rietveld. Visser. En meneer Lok. En meneer Glerum. Meneer Van Rijn heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik maar eens positief beginnen. En dat ik blij ben dat er eindelijk een keer een voorstel komt met betrekking tot Wozoko Giesenburg. Als raadslid en inwoner van Giesenburg ben ik de afgelopen 6 jaar daar al vaak om gevraagd van wanneer gaat die eerste paal nou eens de grond in. En daar zit ook al gelijk een stukje kritiek uiteraard dat het zo gigantisch lang duurt voordat zoiets gerealiseerd wordt. Vanaf 2008 is er al sprake van dat er een Wozoko zou komen. En we zitten nu eind 2014 en nog steeds is er geen paal in de grond. Verder zijn we ook niet echt heel erg blij geworden van het voorstel ten aanzien ook van de financiële gevolgen die het heeft. Dat het zo lang geduurd heeft, dat heeft ook te maken met de geschiedenis met Kleurrijk Wonen. En de vraag is uiteraard van, joh, had Kleurrijk Wonen het gewoon niet goed en daar een goede kijk op, waardoor het wat langer heeft geduurd, omdat zij misschien wilden inspelen op de marktwerking. Maar blijkbaar vond het college het toen niet snel genoeg en is toen met het voorstel gekomen om het af te kopen. De vraag rijst uiteraard van, hebben we daar wel zo opstandig aan gedaan? Hadden we gewoon niet door moeten gaan met Kleurrijk Wonen en hadden we dan niet gewoon eenzelfde plan gekregen zoals nu met Omnivera en misschien wel budgetair neutraal? Want daar zit natuurlijk de crux. We krijgen hier nu een plan voorgeschoteld met aanzienlijk minder woningen, met geen gezondheidscentrum, met een tekort van 1,5 miljoen, waar de gemeente nog eens eventjes 700.000 van mag gaan bijlappen. Ja, hiernaast gezet 800, maar die 100.000 die krijgen we wel weer terug via de leges. Dus ja, wij zijn niet echt gelukkig met dit voorstel. En we hebben het nou met één partij zijn we aan de gang gegaan met Omnivera. Voor hetzelfde geld doet Kleurrijk Wonen het veel beter en goedkoper. Als ik kijk naar hier en hoor naar wat er is neergezet voor het aantal bewoners, ja, dat is fantastisch. En als ik dan kijk naar wat er neergezet wordt in Giesenburg en ik kijk naar het aantal bewoners, dan denk ik van nou, dat is al heel ontzettend mager en het gaat ons ook nog een heleboel geld kosten. Kortom, wij zijn er nog niet zo blij mee en hopen dat het college ons kan overtuigen dat het een heel goed voorstel is. Want wij vinden dat nog op dit moment niet.
Ja, dank u wel, meneer Rietveld.
We zien dat het project zonder de extra bijdrage van de gemeente niet haalbaar is. In het raadsvoorstel staan verschillende bedragen genoemd. Kunnen we deze bedragen optellen of is er hierbij ook sprake van een dubbeltelling? Dit om inzichtelijk te krijgen welk bedrag we al geïnvesteerd hebben. En wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn indien we de gevraagde extra investering niet doen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser.
Ja, een kleine aanvulling daarop, voorzitter. Ik begreep de heer Van Rijn, die had het over een tekort van 1,5 miljoen. Volgens mij, als ik het goed lees, is het tekort nog maar 7 ton.
Die was 1,5 miljoen.
Ja, maar goed, ze hebben het via bezuinigingen teruggebracht naar 7 ton. Dus ik ga het dan toch maar even uit van 7 ton. Maar wat mij even in die zin verbaast, of even denk, ja, vervolgens wordt aan de gemeente gevraagd om eigenlijk dat gehele bedrag te betalen. En nou, waarom is dat en waarom doet Omnivera nog niet een duit in het zakje? Dus vandaar een toelichting erop. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ik zal uw dringende verzoek volgen. Ik heb een hele simpele vraag. Kunt u mij uitleggen hoe we tot die 700.000 komen? Want ik kon het onvoldoende uit de stukken krijgen en ik voel me niet bij macht om volmondig ja te zeggen tegen die 700.000, als ik niet begrijp waar het precies vandaan komt. Het enige wat ik kan bedenken is dat er van 60 naar 46 woningen zijn gegaan en dus minder terugkomt, maar ik hield onvoldoende toegelicht. Dat is alles, voorzitter.
En dank u wel, meneer Glerum.
Dank u wel, voorzitter. Nou, een heleboel vragen zijn al gesteld, dus ik hou er nog eentje over. En dat is de vraag, en dan neem ik u mee naar punt 7 van het raadsvoorstel, risico's en kansen. En ik verslikte me bijna toen ik de laatste regel las. En die luidt als volgt. Voor de gemeente bestaat het risico dat het project niet doorgaat, waarmee de gemeente met de gronden blijft zitten en de kosten verder oplopen. En toen was ik, ik kon niet zeggen in paniek, maar toen was ik toch de weg een beetje kwijt. Dus ik kan me voorstellen dat het, althans zo voelt het een beetje, 2 minuten voor 12 is. Hè. We moeten nu die Wozoko bouwen, want als we het nou niet doen, dan doen we het nooit meer. Is dat een goede uitleg? Want ik kan me toch niet voorstellen dat als we dit plan met z'n allen goedgekeurd hebben, dat we dan alsnog een risico lopen dat het misschien niet doorgaat. Dat lijkt me toch wel heel sterk. Dank u wel.
En ik wel. Het woord is aan wethouder mevrouw van Leeuwen, denk ik, gaat deze vraag beantwoorden. Ja, ja, u hebt het woord.
Dat ga ik in ieder geval proberen. Dank u wel, voorzitter. Ja, eindelijk een voorstel over het Wozoco. Oh, ik ben ook het college er blij mee dat dat nu hier voor ligt. En het is inderdaad al sinds 2008 dat we daarmee bezig zijn. En het heeft lang geduurd. En daarom is het ook goed dat het nu voor ligt. En de vraag die natuurlijk ik wel verwacht had, was, is, had Kleurrijk Wonen destijds niet gelijk? Waarom zijn we eigenlijk gestopt met Kleurrijk Wonen? En ik hecht eraan om dat toch even een beetje uit elkaar te trekken. Die breuk, als je het zo wil noemen, eigenlijk de breuk van het preferred partnership, want we doen op het moment nog steeds projecten met Kleurrijk Wonen, had niet alleen te maken met Wozoco Giesenburg, ook al is dat idee soms ontstaan. Daar waren natuurlijk meer dingen aan de hand op andere projecten die ook moeizaam verliepen. En achteraf gezien kunnen we wel met elkaar stellen dat het goed is geweest, en ook Kleurrijk Wonen ziet dat wel in, dat dit uiteindelijk, hoewel het heel vervelend was, toch gebeurd is omdat we nu op een veel gezondere manier met elkaar samenwerken en dat wordt door beide partijen erkend. Daarbij was het zo dat wij ten tijde, of het vorige college moet ik dan zeggen, van de breuk met Kleurrijk Wonen, het al heel lang duurde voordat we ergens kwamen. We waren al 2-3 jaar aan het praten met elkaar en we waren eigenlijk nog niet veel verder dan, nou ja, een vage schets, een vaag plan. En de vaart was er wel uit en wij wilden ook door, het vorige college wilde ook door. En dat heeft, nou ja, dat hoef ik u niet meer uit te leggen, dat is ook hier in de raad besloten geleid tot de breuk met Kleurrijk Wonen. En hadden ze dan niet gelijk dat dit project, dat het project destijds, dat te groot was? Nou, dat zou kunnen, misschien wel. Maar zoals ik al zei, er waren meer dingen wat leidde tot de breuk met Kleurrijk Wonen en niet alleen het plan Wozoco Giesenburg. Dus u moet dat echt een beetje los van elkaar zien. Ik snap dat het lastig is, omdat dat, nou ja, ook vrij met elkaar vermengd is in de afgelopen periode, maar het is toch wel belangrijk om dat ook enigszins apart te zien. Was het dan met Kleurrijk Wonen goedkoper geworden? Dat is maar zeer de vraag. Tegendeel, het zou zelfs wel eens duurder uitgepakt kunnen hebben. Dat kunt u ook, als u enigszins naar de bedragen kijkt, ook wel voor uzelf uitrekenen. Dat is. En waarom, hoe komt dat dan, dat bedrag, dat we dat nu van u vragen, hoe komt dat het niet budgetair neutraal uitkomt, maar dat er geld bij moet? Dat heeft simpelweg.
Voorzitter, nog even een vraag, als ik even mag interromperen. Want u zegt net, Kleurrijk Wonen zal het voor een duurder gaan doen. Hè? Tenminste, het zou veel meer geld gaan kosten als Kleurrijk Wonen het zou gaan ontwikkelen.
Nee, zo zei ik het niet. Ik zeg, dat had wellicht zelfs wel duurder uit kunnen pakken.
Ja, en
zeker
ik kan
niet
dat uit de cijfers opmaken, zegt u, dat dat duurder zou uit kunnen pakken. Kunt u mij dat toelichten dan?
Ja, dat kan ik u toelichten. Op het gevaar of dat het heel technisch wordt. En als u het niet meer volgt, dan zal ik het dus schriftelijk wel proberen uit te leggen. Het was zo dat Kleurrijk Wonen een bedrag zou betalen voor de grond. Maar wij als gemeente zouden verantwoordelijk zijn voor een heleboel kosten, namelijk het bouw woonrijp maken, het betalen van plantschade. En Kleurrijk Wonen had door dat preferred partnership maar een bepaald percentage, 10%, van de grond hoeven te betalen. Of in ieder geval, nee, moet ik anders zeggen, 10% van datgene wat ze zouden, van stichtingskosten, dat is het goede woord. Dus al met al waren wij als gemeente verantwoordelijk voor nog een heleboel kosten die daar bovenop zouden komen. En dat leidde toen, en dat zeg ik nu even in mijn hoofd, tot een bedrag van min 8 ton voor ons als gemeente, zou ons 8 ton kosten. Als je nu kijkt naar Kleurrijk Wonen, of naar de situatie met Omnivera, die hebben de grond aangekocht, die zijn zelf verantwoordelijk voor de plantschade en ook voor het bouw- en woonrijp maken van de grond. Dus al die kosten die we bij Kleurrijk Wonen wel zouden hebben, hebben we nu niet. Het verschil zit hem nu, die 1,5 miljoen die in eerste instantie zou zijn, zit hem puur in de waarde van de grond. En dat heeft alles te maken met de veranderingen op de markt in de afgelopen jaren. Dus dat zou ook met Kleurrijk Wonen waarschijnlijk het geval zijn geweest. Dat die grondwaarde laag zou zijn geweest. Waardoor ze ook minder aan ons zouden moeten betalen. Dus, het is wel een hele lastige vergelijking, omdat we nu eenmaal met de plannen van Omnivera veel verder zijn gekomen dan destijds met de plannen van Kleurrijk Wonen, waardoor je het niet één op één op elkaar kunt leggen. Dus het is echt een gevaarlijke vergelijking. Maar, als je het dan toch wil doen, ben ik er niet, zeker niet van overtuigd dat het met Kleurrijk Wonen goedkoper was geworden. Zeker niet zelfs. Dus ik hoop dat ik daar uw vraag enigszins mee verduidelijk heb.
Voorzitter, mag ik even iets vragen?
Ja.
Begrijp ik het nou goed dat u net zegt
Dit aanvullend budget wat gevraagd wordt, is nodig bij Omnivera in verband met de grondprijs. Aangekochte grond, die in waarde gestegen is inmiddels. Is dat
nee,
een beetje me...
Gedaald. Onder andere, ja. Als je het zit net iets ingewikkeld, maar zo zou je het wel uit kunnen leggen.
Ja,
ja.
Okay.
Ja, de grondprijs is gedaald. En dat komt door de crisis simpelweg. En dat treft elke gemeente die een grondpositie heeft. En wat u ook niet moet vergeten, en dat is de vergelijking met Hoorn, die is ook een beetje lastig. Dat de ontwikkelingen in de zorg zo enorm snel gaan. Dat je dat ik wel de directeur van de Lange Wei bijvoorbeeld te horen zeggen, als we nu het plan van Hoornaar zouden indienen bij het zorgkantoor, zouden we daar geen toestemming meer voor krijgen. Simpelweg omdat het principe scheiden wonen zorg in gang wordt gezet. En dat is dus ook wat we in Giesenburg moeten gaan doen. En daarom wordt het ook een ander project, een ander woonzorgcomplex dan Hoornaar. Dat moet u zich echt realiseren. In Hoornaar heb je nog 24 uur zorg, dat gaat uit van de AWBZ. En straks in Giesenburg is dat anders. Daar worden mensen, kunnen mensen komen te wonen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar wel hulp kunnen krijgen van de Lange Wei of van Syndion. Maar in principe wonen ze daar zelfstandig met aanvullende hulpzorg vanuit de twee zorgaanbieders. Dus dat is inderdaad anders dan Hoornaar, niks slechters, alleen anders. En dat heeft alles te maken met de ontwikkeling in de zorg.
Maar in Hoornaar, daar worden ook 24, tenminste die zijn opgeleverd, levenshulpgeschikte woningen zijn daar gerealiseerd.
Ja.
Nou, die worden niet gerealiseerd in Giesenburg, zeker niet in
jawel.
Het aantal.
Jawel.
Nou, zijn het er 24?
Niet in, wat zegt u nu?
Ik zei 24 woningen zijn daar gerealiseerd, dat zijn levenshulpgeschikte woningen
ja.
hier in Hoornaar.
Ja.
En dan kijk ik naar dit dorp, 1500 inwoners, ja. kijk naar Giesenburg, dat aantal wordt niet eens gehaald in Giesenburg.
Nee, 16.
En ik mag het niet vergelijken, maar het is wel zo.
En dat heeft ook te maken met de regionale woondiscussie. Met simpelweg het feit dat door de provincie is opgelegd dat we ook niet zo heel veel woningen meer mogen bouwen. Dus ook daar hadden we nog eens een keer mee te maken in de afgelopen discussie.
Dat is toch wel triest dat het dorp met de meeste inwoners daar minder woningen mag bouwen dan Hoornaar waar minder inwoners wonen.
Maar meneer Van Rijn, er is ook nog een Doetsevliet 3. Dus als blijkt dat daar meer behoefte is en we hebben misschien wat ruimte binnen de regionale woonvisie, kunnen we daar altijd uitbreiden. Alleen we doen het wel. Plan, hoe noem je dat, fasegewijs. Dus we gaan het niet in één keer neerzetten, maar we willen bouwen naar behoefte. En wat ook belangrijk is te melden in dit geval, nu, want u geeft me wel de ruimte om daar ook nog even op te antwoorden, het feit dat we ervoor gekozen hebben om daar ook 16 levensloopbestendige woningen neer te zetten, waarvan een aantal gezinswoningen, dus twee laags, of de voorzieningen op twee lagen, maar wel levensloopbestendig, en een aantal basisvoorzieningen gelijksvloers, is gelegen in het feit dat er in Giesenburg veel senioren een koopwoning hebben en ook een inkomen hebben dat boven de bepaalde grens ligt, zodat ze niet kunnen huren. Dus daarom is het voor de markt in Giesenburg belangrijk dat er ook voldoende koopwoningen zijn, zodat ook de mensen die een huis willen kopen daar terecht kunnen. Dus daar is echt goed over nagedacht en heel bewust gekozen voor deze vorm. De VVD vraagt, wat als we deze extra investering niet doen? Dat is, kan ik een heel klippenklaar antwoord op geven. Dan ben ik bang dat het Wozoko Giesenburg er niet gaat komen. Maar dan ook helemaal niet meer. Ook niet in de toekomst. Omdat het nu wel echt de tijd is om dit te doen. Gezien alle ontwikkelingen in de zorg en ook nou ja, de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dus het is nu eigenlijk wel nu of nooit. En waarom alleen de gemeente die 7 ton ophoesten? Nou, ik heb al gezegd, 1,5 miljoen, daar zijn we mee begonnen. Omnivera heeft er samen met de aannemer 8 ton van afgehaald. Nou, dan kun je toch niet zeggen dat het hele bedrag alleen bij de gemeente zou moeten komen te liggen. En dan daarbij loopt Omnivera ook gewoon een te groot risico. Als zij daar ook nog meer aan mee zouden moeten bijdragen. En dan zouden ze dit project simpelweg niet kunnen ontwikkelen. Dus het is een keus, ja of nee. Dan, ik geloof dat ik indirect ook al wel antwoord heb gegeven op de vraag van de SGP, hoe komen we nou tot die 7 ton? Dat was, in eerste instantie was de prijs van de grond hoger berekend. En inmiddels is dat gewoon gebleken uit berekeningen dat te hoog gegrepen was en dat de grond eigenlijk niet meer waarde stond. Ik geloof dat ik...
Fijn ook wel. Is er behoefte aan een tweede termijn?
Oh, de risico's nog, van het CDA. Sorry, ik bedenk dat nu opeens.
Oké.
Ik kan me voorstellen dat het CDA enigszins schrok van die zin, want hij staat er misschien niet zo handig. Wat daarmee bedoeld wordt is, het grootste risico is dat u als gemeenteraad nee zegt tegen dit plan, want dan gaat het, zoals ik al zei, ben ik bang niet meer door. Maar er is nog een klein risico, en dat is, moet u echt denken aan een klein risico, maar ik wil het toch noemen, omdat het risico er nu eenmaal, ook al is het heel klein, is. En dat is namelijk dat omwonenden die inmiddels betrokken wel zijn wel bij het plan en die ook weten wat hun te wachten staat, nog in bezwaar gaan. En dat kan natuurlijk uiteindelijk tot de Raad van State gaan. En ja, je weet het maar nooit, maar als de Raad van State zegt, nou, het is geen goed plan, ja, dat is dan het risico. Maar dat is wel echt heel erg klein. Maar ik vond het wel goed om dat toch eventjes neer te zetten.
Voorzitter?
En dat heeft... Nee,
gaat u even verder?
Nee, dat was het. Dank u.
Okay. Mevrouw de Nes?
Gezien de opmerking van mevrouw Van Leeuwen wil ik daar graag een vraag aan koppelen die ik heb gehad. U geeft aan, er zit nog een risico in eventuele bezwaren die door omwonenden of betrokkenen gemaakt gaan worden hierop. Bij punt 10 in het raadsvoorstel onder communicatie staat dat WMO-raad, seniorenraad, Zetje en dorpsraad half juli geïnformeerd zijn over het voorgenomen plan. Met de adviesraden wordt voor een vervolgtraject na een positief raadsbesluit een klankbordgroep opgericht. Zou het dan niet wijzer zijn om de omwonenden, adviesraden en verdere betrokkenen voorafgaand aan dit raadsvoorstel te betrekken? Want nu lees ik het als, wij worden eerst gevraagd positief te besluiten en daarna wordt er geraadpleegd.
Nee, als u goed leest staat er dat half juli deze mensen zijn geïnformeerd en geraadpleegd. Dus die zijn al...
Geïnformeerd zaten.
Wat zegt u? Geïnformeerd. En natuurlijk ook geraadpleegd.
Dat vind ik niet zo natuurlijk, neem me niet kwalijk.
Nou, ik vind het wel heel natuurlijk.
Ik stel voor dat we niet met elkaar in debat gaan.
Ik vind het wel heel natuurlijk dat wij adviesraad en ook omwonenden, voordat we hier naar bij de raad komen, hebben geïnformeerd. En dat hebben we gedaan. En we hebben daar ook goed geluisterd naar opmerkingen. En daarom zijn we van mening dat we, als u straks eind september, en dat hoop ik van harte, ja zegt tegen dit plan, dat we met hen verder kunnen werken aan de verdere ontwikkeling van de Groene Wei.
Ik kijk de tafel rond. De heer Van der Minkelen, zijn er anderen die nog nadrukkelijk wat willen? Meneer Van Rijn, meneer Rietveld, meneer Van der Menkelis.
Dank u wel, korte vraag. Begrijp ik het goed dat er een zak met geld van de gemeente naar Omnivera gaat, die vervolgens met die zak geld, aangevuld met nog een zak geld, de grond gaat kopen van de gemeente? Als het zo is, dan is mijn vraag, is er ook een andere constructie overwogen, bijvoorbeeld erfpacht, zodat de zaken anders hadden gelegen? Of ik heb ook horen zeggen, tussen de regels, dat de grond al verkocht is.
Nee.
Maar goed, de vraag of erfpacht is overwogen.
Gemeente Amsterdam deed dat en daar zijn de... Ja. Maar goed, dat gaat de wethouder straks uitleggen. Meneer Van Rijn.
Ja, ik begrijp niet zo goed hoe je nou een plan kan ontwikkelen en dan uiteindelijk in de loop van de rit tot 1,5 miljoen tekort komt. Kijk, als ik thuis plannen ga maken en ik heb een bepaald idee en heb ik een budget en dan denk ik van nou, het zal zoveel daarop neerkomen. Het zijn allemaal grote projecten, maar als je nou zoveel tekort komt, ben je dan in staat om een goed plan te ontwikkelen, denk ik dan. Ik begrijp niet zo goed waar het nou vandaan komt.
Helder, meneer Rietveld.
Ja, ik heb toch nog geen helder antwoord gekregen op wat de financiële consequenties voor de gemeente zijn.
Wat voor consequenties?
De financiële consequenties, als we deze investering dus niet doen. Okay. Dus gezien de bedragen die er al ingegaan zijn. Dank u wel.
Mevrouw Van Leeuwen.
Eerst de vraag over de erfpacht. Nou, daar kan ik kort over zijn. Dat hebben we nooit overwogen. Daar hebben we nooit naar gekeken. Ik wil het nog even duidelijk schetsen. De grond is al van ons. Die hebben we natuurlijk jaren geleden al aangekocht. En die grond heeft Omnivera nog niet van ons gekocht. En als u het dan hebt over zakken die over worden gegeven, nou, ik kan me voorstellen dat we gewoon de grondprijs iets verlagen. Dan hoeven we ook niet met al die zakken rond te lopen van Haringsveld naar hier. De vraag...
Van tegenwoordig via de bank.
Ja, oh, dat is, ja, ik loop soms nog een beetje achter. Wat nou als we het niet doen? Wat is dan het financiële risico? Nou, dan is het risico dat we met de grond blijven zitten. En dan? We hebben die grond aangekocht jaren geleden voor ruim 1 miljoen. En nou, dan hebben we de grond. En natuurlijk de gemaakte kosten in de afgelopen jaren moet je dan daarbij rekenen. Maar dat is eigenlijk het grote risico voor ons. En ja, wat ik het allerergste zou vinden is dat we geen WOZOKO hebben. Maar dat is niet financieel, maar dat zou ik echt het ergste vinden. En de PvdA, ja, hoe komen we nou aan zo'n groot tekort? Nou, ik heb dat net ook al geprobeerd duidelijk te maken. Maar er is de afgelopen jaren ook wel wat gebeurd. Op het gebied van de economie, maar ook op het gebied van de zorg. En dat heeft één op één met elkaar te maken. Want er trad wel een economische crisis in, waardoor de grondprijzen daalden en er ook de woningbouwbehoefte aanzienlijk daalde. En ook de huizenprijzen niet meer waren wat ze waren. Dus dat is wel wat gebeurd. Dat heeft natuurlijk invloed gehad op dit project. En dat geldt ook voor de zorg. Daar is natuurlijk ook van alles gebeurd, waardoor het huidige, of het in eerste instantie het project, het plan niet konden uitvoeren zoals we dat toen wilden. En dat heeft alles te maken met het scheiden van die wonen en die zorg.
Nee, meneer Kwalijk, mag ik iets vragen?
Nee, ik stel voor dat we dit onderwerp toch af gaan ronden.
Ja, maar het is wel een essentiële vraag, vind ik, voorzitter. Als ik hoor wat mevrouw Van Leeuwen net zegt. Er staat bij punt 8 in het raadsvoorstel. Medio 2013 zijn de financiële afspraken met Omnivera vastgelegd. Als onderdeel van de intentieovereenkomst. Dan denk ik dat Omnivera medio 2013 best zicht had op de ontwikkelingen op dat moment. Misschien dat ik het verkeerd lees of verkeerd begrijp. Maar dan hebben we dus over een periode van 1 jaar. Waarin Omnivera van haar oorspronkelijke intentieovereenkomst of de afspraken terugkomt. Of dat er een wijziging moet plaatsvinden. Ja. Volgens mij is er in de zorgwereld en de vastgoedwereld, zeg ik maar, in dat jaartijd nou niet essentieel iets veranderd. Wisten we medio 2013 ongeveer hetzelfde als we nu weten.
Mevrouw Van Leeuwen.
Die afspraak over de verkoop van de grond en het bedrag was al veel eerder gemaakt. Alleen later kwam het aan het licht dat die grond dat niet waard was op dat moment. En dan kun je heel hard zeggen en je zal en moet die grondprijs betalen. Maar dan had ik hier met een heel ander verhaal gezeten. Dan hadden we dit project niet kunnen doen. Dus wij zijn ook met elkaar, en dat kan ik echt met elkaar met volle overtuiging zeggen, met elkaar vanuit allebei de partijen aan tafel gezeten met het idee, we moeten en willen hier uitkomen. Dat vraagt van beide partijen een offer, financieel. En dat hebben we echt gedaan. Omnivera neemt hier ook echt een risico mee. Omdat vanuit de gedachte dat ze dit graag willen realiseren. Dus wij vanuit die gedachte zijn we tot dit voorstel gekomen, dat we als allebei de partijen heel graag willen dat dit loos ook komt te staan. Dat is
helder,
een eerlijke verhaal.
Dank u wel. Kan dit inderdaad een hamerstuk zijn? Nee?
Ja,
dan wordt het geen hamerstuk. Ik stel aan de orde. Raadsvoorstel 2014-69, bestemmingsplan Bedrijvenpark Remon in Scheluinen. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer De Jong. De heer De Jong, u hebt het woord.
Dank u wel. Wij hadden eigenlijk een kleine vraag. En dat was, er wordt gesproken over twee locaties. De ontwikkeling van Remon bedrijventerrein. En de vertreklocatie van de voormalige Kia garage, zoals die genoemd wordt. Waarom wordt dat in één plan gestopt en waarom zijn dat geen twee plannen?
Meneer Snoek. Meneer Akkerman, ook goed. Ja, nee, klopt, ik zie het, meneer Akkerman.
Strikt genomen is er geen sprake van twee plannen. Maar hebben we het over een bestemmingsplan waar Remon gaat ontwikkelen. Dat is zeg maar de nieuwe Kia garage en het stuk wat daar, ik schat in, westelijk van ligt. Is het het noorden? Oké, nou die kant in ieder geval. Richting de polder. Dat is feitelijk het plan waar ontwikkeld gaat worden en waar dit bestemmingsplan over gaat. Daarnaast is het natuurlijk zo dat met de overgang van de garage, de Kia garage, naar de nieuwe locatie, blijft er een oude locatie achter. En daar zijn ook een aantal afspraken over gemaakt. Die ziet u hier ook in. Die afspraken zijn rechtstreeks gevolg van die overgang. Dat heeft te maken met die kleinschalige woningbouwontwikkeling, et cetera. Dat is het verband tussen die twee. En omdat dat verband er is, ziet u ze ook in één keer naar u toe komen.
Oké. Kan dit een hamerstuk zijn inderdaad? Ja? Raadsvoorstel 2014-64 over het al dan niet winnen van... Nee, de wens om het niet te winnen van... Ik sla erin over. Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Giessenburg, raadsvoorstel 2014-78. Wie wenst daarover het woord? Niemand? Meneer Lok, u hebt het woord.
Een klein praktisch vraagje. Het is allemaal al gerealiseerd. Wat als wij dit afkeuren?
Gaan we handhaven. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, dan gaan we handhaven in onder van de burgemeester. Maar volgens mij heeft heer Lok dan een
Nee, dat is het beleid van de raad.
U heeft
niet de burgemeester de schuld geven. Ja, helder? Dan gaan we handhaven.
Nee. Ik vind de volgorde wat merkwaardig.
Meneer Lokke, is uw vraag hiermee voldoende beantwoord?
Nee, ik heb nog geen antwoord.
Voorzitter, ik neem de vraag even mee naar de burelen van mijn ambtenaar. Ik kan niet direct antwoord geven.
Okay.
U krijgt over het weekend een antwoord graag te aanspelen.
En desondanks mag het voor mij een hamerstuk worden.
Oké, hamerstuk. Behalve als uit het antwoord blijkt dat de vraag toch... Enfin. Gieselande schaliegasvrij. Raadsvoordeel 2014-64. Wie wenst daarover het woord? De heer Van der Rijn.
Ja, een hele kleine toevoeging.
Momentje, de heer Klop. De heer Lok. Mevrouw Kist. De heer Van Rijn, u hebt het woord.
Ja, wij zijn blij met dit voorstel en uiteraard zullen we dat van ganse hart ondersteunen. Misschien kan in de brief nog toegevoegd worden dat wij ruimschoots voldoen aan groene energie in verband met onze windmolens. En wij zien daar veel meer in dan in de fossiele brandstoffen, dus misschien kan het gewoon toegevoegd worden in die brief.
Meneer Sloop.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie is ook enthousiast over dit voorstel. Wij vragen ons af, is het een charme-offensief? Of is het ook aan de realiteit gebonden dat de Delfstoffenwet de gemeente de bevoegdheid geeft om daarover te gaan? Dat is even een vraag aan de zijlijn. Wij zijn wel van mening, en daar hebben we ook voorbeelden van in Nederland, dat we onze burgers betrekken bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In deze om verstandig om te gaan met onze bodem. En in die zin kunnen wij dit voorstel ondersteunen. Dus een paar kleine vraagjes naar de ruimtevoorwaarden. Dank je.
Dank u wel. Meneer Lok?
U noemt in het voorstel, het is niet in ons lokaal belang dat we dit doen. Dat wordt afgewogen tegen een algemeen belang. In hoeverre is het schrijven van deze brief spierballentaal van een dwerg richting een reus? Of met andere woorden, in hoeverre prevaleert het lokaal belang ten opzichte van het algemeen belang? En in hoeverre heeft dit wat we nu doen uiteindelijk echt betekenis? Of moeten we het via de landelijke politiek spelen als we echt iets willen bereiken?
Mevrouw Kist.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, meneer Lok, ik kan me daar eigenlijk wel een beetje bij aansluiten. Ik had bij het lezen van dit stuk, kreeg ik thuis een ontzettende grote discussie. Want hoe kunnen wij hier besluiten dat we geen schaliegas gaan boren? Toen heb ik eens eventjes alles opgenoemd wat de risico's zijn. Toen werden ze toch wel een klein beetje stiller. En dat er toch wel in die grond ook wel iets zit wat wij dus uit ons dagelijks leven erg nodig hebben. En dat is de grondwater. En dat ga je dus ook een beetje verpesten als je dit gaat boren. Maar en verder over die brief waar u ook een beetje aan refereerde, meneer Lok. Is dat echt wel een vrijbrief dat echt nooit gaat gebeuren? Want daar ben ik een beetje bang van. Inderdaad, wij zijn maar zo klein en de overheid is natuurlijk zo groot. Als die zegt, we doen het, dan doen we het. Hoe gaan jullie dat invullen?
Wethouder Snoek, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik in ieder geval in eerste instantie constateren dat er diverse fracties, en eigenlijk proef ik een beetje raadsbreed, hoewel ik nog geen bijdrage van de CU heb gehoord, dat er instemming met het voorliggende stuk lijkt te zijn. En dat vind ik op zich al prettig. Er is veel tijd en energie ingestoken. Dank voor in ieder geval de complimenten. Om even de suggesties even af te lopen, heb ik toch wel even behoefte om vooraf te vragen, suggesties even, om vooraf nog even te wijzen op het statement eigenlijk wat we willen afgeven met deze brief. Dat is indachtig ons milieubeleidsplan waarvoor we staan en ook een signaal naar de burgers willen geven om onze gemeente schaliegas vrij te verklaren. En natuurlijk sluiten we dan aan bij wat er in het stuk staat bij op dit moment 170 gemeentes en 7 of 8 provincies. En natuurlijk, als je de lokale belangen, en dat zal voor al die 170 gemeenten gelden, afzet tegen het algemeen belang, dan is het inderdaad een statement wat we hier moeten geven ook naar onze burgers en een statement naar de overheid. Maar ben ik het eens dat ik met de conclusie van mevrouw Kist, die moet ik accepteren in die zin, dit stuk garandeert mij niet, absoluut niet, dat er ooit eens een keer geboord zal worden met schaliegas onder onze grond. Sterker nog, men kan, en dat hebben jullie in de stukken kunnen lezen, beste raadsleden, via horizontale pijpen, kilometers ergens vandaan, wrecking toepassen. En dan zijn we het niet eens gewaard dat het onder onze voeten gebeurt, bij wijze van spreken. Nou, dat is niet te min. Zijn er ernstige gevolgen als we instemmen met de schaligers. En daarom vinden wij het als college van eminent belang om dat statement neer te leggen dat we een schaligers vrije gemeente willen zijn. Kom ik even bij de suggesties en de vragen. Meneer Vrij vraagt, ik zou een toevoeging willen doen aan de brief. En dan neem ik aan dat hij de brief aan de minister bedoelt. De korte brief waarvan ik in het voorbijgaan al toch nog even moet zeggen dat we misschien qua format even iets aan moeten passen, iets formeler moeten neerzetten. Dat lijkt me belangrijker dan te zeggen, beste heer Kamp, volgens mij is dat zijn excellentie. Maar is er nog een concept? Het gaat om de strekking. En ik ben wel bereid om nog wat accenten daarin te geven die u als suggestie hier meegeeft. Dus dat zal ik ook niet pakken.
Wacht even, dat roept voor anderen misschien wel weer vragen op.
Dat zou kunnen. Reageren ze daarvoor zelf.
Even over het proces. We stellen nu vragen naar aanleiding van de brief zoals die er ligt. Als u zegt van nou ja, ik ga die brief nog veranderen, dan dat kan weer nieuwe vragen oproepen.
Ja, je hebt een terechtpunt, voorzitter. Ja. Dat is een terechtpunt.
Ja, dan heb ik het dat u eens moet kijken naar de formulering, dat ben ik met u eens. Want de laatste zin lees ik van, geachte minister, als u een vraag hebt, belt u mijn ambtenaar.
Ja.
Dan denk ik, ja, dat moet je misschien iets anders neerzetten. Maar als u er een nieuw onderwerp aan toe gaat voegen, ik weet niet, nou ja, goed. Maar gaat u, de tweede termijn kunnen we daar nog even op rekenen. Gaat u even verder.
Dat is goed. En volgens mij heb ik in deze algemene bewoordingen reactie gegeven op wat de raadsleden hebben gevraagd. En in de kern geen garanties op, maar wel een statement afgeven naar de omgeving, maar ook naar onze burgers waarvoor wij willen staan. Ik hoop dat ik in die zin de vragen beantwoord heb van de raadsleden.
Helder. Behoefte aan een tweede termijn?
Nou, ja.
Meneer Van Rijn, u hebt het woord.
Ik denk niet dat het raadsvoorstel dusdanig gewijzigd moet worden als wij één zinnetje naartoe voegen die alleen maar kracht bijzet dat wij voor groene energie zijn. Dat lijkt mij niet echt de discussie waard.
Nee, dat klopt. Maar ik wil eigenlijk buiten de inhoud blijven. Maar als je in een brief aan de minister gaat zeggen dat je toch wel enthousiast bent over windenergie, terwijl we hier een discussie gehad hebben over windmolens in de gemeente, dan kan dat zowel in als buiten dit huis weer hele nieuwe vragen oproepen.
Volgens mij staan ze er gewoon en voldoen wij daar mooi aan. Ja. Kunnen wij, ja, dus daar in de meerderheid van de
raad. Tot ergernis van vele bewoners, hè?
Wat zeg je?
Tot ergernis van wat vele bewoners hier in de regio.
Ja, daar hebben we weinig.
We komen erop af.
Voorzitter, mag ik hem omkeren? Mag ik meneer Van Rijn vragen? Los even van het voorstuk en het onder, zeg maar, de formele aspecten. Hij kan wel leven met de brief zoals die er staat. Of die zijn concept voorligt met meneer Kamp.
Ja, natuurlijk. Het is alleen maar een extra statement, denk ik, te toevoegen.
Dan krijgt de eenvoud ook de kracht van de brief, denk ik. En ik wil graag met de heer Van Rijn en met de hele raad ook wel een keer een andere discussie voeren. Maar laten we dat op dat moment doen over duurzame energie in Friesland en omstreken. Dus wat mij betreft zo houden.
Ik denk dat daar goed mee. Ik denk dat met die opmerking dit onderwerp goed afgerond kan worden. Dit kan een hamerstuk zijn inderdaad, ja. Gaan we over naar raadsvoorstel 2014-65 over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Wie wenst daarover het woord? De heer Visser. En mevrouw Renes. De heer Visser heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Even over in het voorstel, onder kopje inleiding, daar staat, even kijken, er wordt gesproken over die 180 miljoen. En vervolgens, dit is conform de afspraken die zijn gemaakt bij de verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf. En dit is toen in één keer voor 10 jaar overeengekomen om de investeringen voor die periode af te dekken. Momenteel is het bedrag 93.236.000. Ik begrijp dat niet helemaal wat daar staat. Dus ik zou graag van de wethouder, als die daar enige toelichting op zou willen geven, is er een relatie tussen die 93 miljoen en die 180 miljoen? Zo ja, wat is die relatie en wellicht kan de wethouder daar even op ingaan. Dank u.
Mevrouw Renes.
Dank u, voorzitter. Bij punt 3, bij de inleiding, staat kort geschetst wat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nu precies is of waar het voor zorgt. Namelijk dat woningbouwcorporaties met gunstige rentetarieven en voorwaarden geld kunnen lenen. Staat er nog een zin achteraan en dan de zin: in verband hiermee hebben gemeenten en de huurders, ook onze inwoners, baat bij het garantiestelsel van het WSW. Dan staat er drie. Sorry, dat stond er niet. Ik ben even kwijt waar precies. Hetzelfde kopje onder inleiding staat dat hieruit blijkt dat het risico voor gemeenten zeer beperkt wordt geacht wanneer we die waarborgstelling verlagen. Mijn vraag is, weinig tot geen risico voor de gemeenten, maar hoe zit het dan met consequenties voor de inwoners, voor de huurders van kleurrijk wonen, wanneer deze waarborgstelling verlaagd wordt, wetende dat die inwoners gebaat zijn bij dat garantiestelsel. Als dat bedrag verlaagd wordt, heeft dat consequenties voor de huurders van kleurrijk wonen.
Meneer Snoek.
Meneer Akkerman. Voorzitter.
Ja, correct.
Het was een vraag aan het college en in dit geval ben ik aangewezen om te antwoorden. Voorzitter, maar even een schets wat hier aan de hand is. De regeling waar het hier over gaat houdt eigenlijk in dat woningcorporaties voor hun investeringen die zij doen en waarvoor zij gelden moeten lenen, daar kunnen ook gemeenten garant voor staan. Het zorgt dat de woningbouwcorporaties goedkoper geld kunnen lenen, simpelweg omdat ze een achtervang hebben, mocht het misgaan. Dan hebben ze het uiteindelijk na een aantal stappen, dat is u uitgelegd in de bijlage, bij het Rijk en bij de gemeente terechtkomen voor mocht alles fout gegaan zijn. In dat kader heeft ook de gemeente Gieselanden afspraken gemaakt met kleurrijk wonen. Die afspraken waren er al, maar die zijn tegelijk met de verkoop van het woningbedrijf verhoogd, namelijk het maximum tot waar wij zouden willen gaan garanderen, dat is die 180 miljoen geworden. Met andere woorden, we hebben een all-over afspraak met kleurrijk wonen gemaakt, toen, van alles wat jullie investeren tot aan een maximum van 180 miljoen, staan wij garant voor. Daar hebben zij voor een deel gebruik van gemaakt. Ze hebben voor een x-aantal investeringen geld geleend en daarbij aangeklopt bij de gemeente Gieselanden, willen jullie daarvoor garant staan. Dat is die 93 miljoen waar de heer Visser naar vraagt. Edoch, wij hebben enige tijd geleden, het kwam vanavond al eventjes langs, het preferred partnership van kleurrijk wonen beëindigd. Daar ook wat financiële afspraken bij gemaakt. Maar dat alles heeft erin geresulteerd dat een aantal investeringsafspraken en bijbehorende zaken van de baan waren. En wij hebben nu gezegd, ja, maar als er ook minder investeringen gaan komen, dan is het ook onlogisch dat hetzelfde maximum blijft staan. Nou, wij hadden geen afdwingmiddel om tegen kleurrijk wonen, dus gij zult verlagen. Immers, wij hadden een contract. Maar we zijn wel in gesprek gegaan en dat heeft er dus geresulteerd in deze verlaging. En wij stellen u voor om daarmee akkoord te gaan. Dat heeft dus geen gevolgen voor inwoners. Theoretisch zou dat gevolgen kunnen hebben als kleurrijk wonen van plan was om heel veel te gaan investeren, ruim boven wat ze nu willen, dan zouden ze theoretisch boven die 155 uit kunnen komen. Maar dat is bijzonder onwaarschijnlijk gezien wat er zich allemaal heeft veranderd in tussentijd. Of om het even gewoon te zeggen, dat zijn ze helemaal niet meer van plan.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Renes.
Ik dank de heer Akkerman voor de uitleg. Die verheldert al het nodige. Rest bij mij nog wel een beetje
Ik vond overigens heel duidelijk, want dat was, ik had inderdaad ook al de vraag van waar komt die 93 miljoen nou ineens vandaan? Hoe verhoudt zich dat tot het andere bedrag? Ik begrijp nu dat van die 180 miljoen garantstelling er inmiddels 93 door Kleurrijk Wonen, dat daar een beroep op is gedaan, zeg maar. Als wij nu verlagen naar 155 miljoen, dan is er inderdaad nog een ruimte van om en nabij 60 miljoen die Kleurrijk Wonen zou kunnen investeren. Mijn vraag, dat wil ik nog even aan u meegeven, is gelegen het feit dat ik weet, als huurder van Kleurrijk Wonen, dat bijvoorbeeld investeringen in de zin van groot onderhoud hier en daar te wensen overlaten. En ik zomaar het vermoeden heb dat er dus wel degelijk nog wat investeringen de komende jaren nodig zullen zijn door Kleurrijk Wonen. Dat het niet zo mag zijn dat wanneer zij weten dat die ruimte minder is geworden, zij nog minder snel zullen overgaan tot dergelijke investeringen.
Fijn, dank u wel. Ik lees dit als ik interpreteer dit als een oproep aan de wethouder om extra op te letten, maar daar hoeven we op dit moment niet over te besluiten.
Voorzitter, vindt u goed opmerking daarover maak, dat we tot overeenstemming zijn gekomen, Kleurrijk Wonen in de gemeente Gieselanden. Daaruit mag u afleiden dat er voor Kleurrijk Wonen ook geen enkele aanleiding is om gebruik te maken van die laatste 25 miljoen.
Fijn, dank u wel. Kan dit een hamerstuk zijn in de raad? Ja, dit wordt een hamerstuk. Raadsvoorstel 2014-74 over de economische activiteiten in het algemeen belang. Wenst iemand daar iets over te vragen of te zeggen? Meneer Lok.
Twee korte vraagjes. Zijn we nu het toe over de mededinging af? Waar we de afgelopen jaren lossen dat hier definitief mee op? Dat is één. En twee, waarom staat Odina nog op het lijstje? Dat is alles.
Hey, besluit met terugwerkende kracht misschien. Mevrouw van Leeuwen gaat het ons toelichten.
Eén. Als ik het ook vind, kan ik het ook. Ik vrees van niet, want dit heeft te maken met de werkmarkt en overheid. Dit gaat echt over de zaalhuur, zeg maar. Dus dat wij de huren van de zaal lager houden. Dus het heeft niet zozeer met de horeca te maken, maar meer met de zaalhuur. Dus dat wij de zaalhuren mogen drukken, de prijzen, omdat het om activiteiten van maatschappelijk belang gaat. En dat regelen we met dit raadsbesluit. En B, ik weet het niet. ik heb hem ook even niet voor me, dus ik raak hem nu even. Nou ja, kijk, nu is het nog Odina, maar dat wordt natuurlijk straks de Lingenhal. Dus dat zullen we aanpassen. Staat hij er ook op, dan is het gewoon een foutje.
Wat is dit dan?
Ja, zalen en partycentrum Odina. Nee, met de Lingenhal.
De Lingenhal, dat is een...
Ja, dat is een binnensportaccommodatie, maar dat zou bij twee ook moeten staan. Dus dat gaan we aanpassen. Ja,
okay.
Scherp.
Wordt aangepast.
Ja.
Meneer Visser, u wilde hier nog... Ja, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hetzelfde als bij wat met het, het gezondheidscentrum over dat, het bestemmingsplan aanpassen naar dat eigenlijk al het een en ander is gerealiseerd. In dit geval, begrijp ik, die wet is in 1 juli 2012 in werking getreden. En ik begreep dat er overgangstermijn was van 2 jaar.
Ja.
En dat we dus eigenlijk nu formeel te laat zijn. Heeft dat enige consequentie?
Nee, of heeft geen gevolg.
Gewoon artikel 5.
Net te laat.
Maar net te laat telt niet, begrijp ik. Is dit voldoende besproken? Hamerstuk in de vergadering? Ja? Ik stel aan de orde. Raadsvoorstel 2014-81. Het regionaal beleidsplan van de politie-eenheid Rotterdam. Wenst iemand daar wat over te vragen of op te merken? De heer Glerum heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja... Ik had nou niet echt het gevoel toen ik het las dat we er erg over gaan, maar als je het op een gegeven moment leest, dan schieten er toch een paar vragen in je hoofd. En,
stelt u ze.
De beelden die ik kreeg was, het gaat wel erg over Rotterdam, en wat gaan wij er in onze gemeente Gieselanden van merken? Misschien dat de wethouder of de burgemeester daar iets over kan zeggen.
Meneer Visser.
Nou, ik had eigenlijk dezelfde vraag, want hoe vindt de doorvertaling van dit beleidsplan eigenlijk hebben plaats naar de Gieslandse situatie?
Meneer Ten Kate.
Ja, ik kan het gevoel van de heer Glerum, zoals hij dat onder woorden brengt, wel naar voren, of wel onderschrijven natuurlijk, want in de politie-eenheid, als ik goed geteld heb, zitten geloof ik 33 gemeentes. Ik zie dat er maar een beetje zo. Beleid maak je van ook van boven naar beneden. En de politie heeft ook op eenheidsniveau behoefte aan prioritering. En die ziet u in een stuk terug. High impact crimes, jeugd, drugs, veiligheid, ondermijning. Nou, dat zijn ook thema's die ook hier kunnen raken in verschillende hoedanigheden. Zeker die high impact crimes overigens. Dan denk ik niet gelijk aan de straat overvallen, maar de andere is de woninginbraken. En dat is wel een item wat hier binnen de gemeente jammer genoeg ook behoorlijk speelt. De doorvertaling van dit. Kijk, dat betekent dat hier prioriteit aan wordt gegeven dat men op eenheidsniveau daar capaciteit voor beschikbaar heeft. Dat wil niet zeggen dat alle onderwerpen die daar niet voor in aanmerking komen, dat daar geen capaciteit voor beschikbaar is. Dat is natuurlijk altijd zo. Als iemand 112 belt, dan komt er ook altijd een auto. Er ligt een laag onder en ik denk dat dat aan ons aller behoefte voldoet. Ik heb wel erg behoefte, en dat heeft de politie ook, om met u als raad een keer op Gieslandsniveau met u van gedachten te wisselen over wat is nou de problematiek hier, welke thema's spelen hier en hoe speelt de politie daarop in. Ik denk dat dat een veel, zinnig wil ik niet zeggen, maar daar heeft u en hebben wij hier in Gieslanden denk ik meer aan. Nou zijn er twee zaken die zich voordoen. Integraal veiligheidsbeleid. Dat hebben wij ooit een keer vastgesteld, dat heeft u vastgesteld, over de periode 2012 tot 2014. Dat is nu afgelopen. Dat is zeg maar de lokale vertaling van dit alles naar de eenheid hier lokaal toe. Naar het district toe en naar Gieslanden toe. Daar wordt nu aan gesleuteld om dat opnieuw vast te stellen. Nou, dat lijkt mij een mooi moment om met u het liefst aan de voorkant een beetje over gedachten te wisselen wat hier speelt. En er is een andere, er is een nieuwe districtchef, want u weet de politie is van boven naar beneden de hele organisatie opnieuw aan het inrichten. Die is inmiddels benoemd, of zij is inmiddels benoemd en zij gaat één deze dagen aan het werk, mevrouw Sharka Visser. Zij heeft ook behoefte om bij de vijf, denk ik, gemeenteraden die zij bedient, want het district omvat meerdere gemeentes hier in de regio, om daar ook een keertje langs te komen. En ik wilde eigenlijk proberen te organiseren dat we die twee momenten op de een of andere manier kunnen samen vallen, want dan kunnen we gewoon aan de hand van de cijfers, criminaliteitscijfers en de aanpak van de politie hier lokaal met u over van gedachten wisselen waar we hoe we de lokaal invulling aan geven. En ik denk, dit moet natuurlijk ook gebeuren, maar dat voor Gieslanden denk ik aan uw behoefte meer voldoet dan dit regionale beleidsplan.
Fijn, dank u wel. Is dit afdoende besproken? Hamerstuk in de raad. Raadsvoorstel 2014-87 over de benoeming van een waarnemend griffier. Wenst iemand daar iets over op te merken of vragen te stellen? Nee. Hamerstuk in de raad. Ja.
Raadsvoorstel. Voorzitter, misschien dat het toch goed is om een aantal woorden van dank te uiten.
Hoort dat dan niet thuis in de raad?
Nou ja, als het een hamerstuk is, wordt het ingewikkeld.
U bedoelt dat? Ja. U kunt bij naam een stuk stemverklaring afleggen natuurlijk.
Laten we dat dan maar afspreken.
Nee, oké. Okay. Dan agenderen we iets anders voor de raad. Nee, helder. 2014-75, benoeming ledencommissies. Daar niets over te zeggen. Daar wilt u geen woorden van waardering uitspreken, meneer Glerum.
Dat doen we altijd achteraf pas.
Oké. Hamerstuk. Raadsvoorstel 2014-68, aanbesteden accountantsdiensten. Daar zijn nu geen vragen over, ook in de raad geen behoefte daarover. Meneer De Jonge, wilt wat? U hebt het woord.
Wij wilden eigenlijk toch even een vraag delen die we in de fractie van het CDA eigenlijk opgeworpen hadden. Die we misschien aanzien komen en vooral, ik denk dat toch even te benoemen met elkaar. De houding van de huidige huisaccountant om niet ook de klus van het onderzoek naar de hoe organiseer je je vermogen om daar bij mee te doen. Vinden we dat die integriteitsopstelling, is dat nou iets wat je meeneemt? Of eigenlijk van hoe doe je dat? En hoe vinden we dat met elkaar?
Dat is eigenlijk een vraag die ik meer terug wil gooien.
Ja, dat is een vraag voor onszelf natuurlijk. Een van de anderen die hierop wil reageren? Meneer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wil ik wel even op reageren, want ik dacht uit mijn herinnering te putten dat het echt een advies was, althans wat niet van ons van kwam. Nee, wij hebben inderdaad de uitnodiging gedaan dat ze dus wel mee zouden doen. Dus ik denk dat dat een standpunt is waar ik nog steeds huldig. Nee, ik heb er helemaal geen bezwaar tegen als zij meedoen.
Ja, dat is correct wat u zegt, denk ik. Alleen daarom blijft het dus een vraag van, moeten we daar iets van vinden of blijft dat een opstelling van de accountant zelf?
Ja, nou, mijn mening is dat we daar niets van hoeven te vinden. Hè, dat we weer die uitnodiging kunnen doen.
Die visie wordt gedeeld door anderen?
Ja.
Meneer Visser heeft eerst even een
vraag. Ja, ik begrijp niet zo goed het probleem. Wat eventuele dilemma wat de heer De Jong of wat de fractie van de CDA ziet. Ik begrijp het niet.
Nou, wij hebben ook geen probleem. Het was meer een constatering wat de heer Schalk zojuist ook schetste, dat we dat gezien hebben. En nu je aan de voorkant zit, moet je daar wat mee of moet je daar niks mee? Nou, en ik hoor eigenlijk net de heer Schalk zeggen van, daar moet je niks mee.
Nou, misschien moeten we degene die dit in gaat zetten toch even het als een aandachtspuntje meegeven. Want als elke gemeente die wel op een of andere manier een relatie heeft met een of andere accountantskantoor, als al die kantoren er op die manier mee omgaan als onze huisaccountant, dan wordt het wel een heel dunne aangelegenheid. En dan vraag je 10 offertes en dan krijg je er misschien 1. En dat kan de bedoeling van deze aanbesteding niet zijn, lijkt.
Ik denk dat alle kantoren daar zo mee omgaan. Maar de heer Akkerman wil ook reageren.
Nee, de heer Akkerman wil uiteraard niet reageren.
Nee, maar iets op. Adviseren.
Bij aanbestedingen van accountantsdiensten is het gebruikelijk om te werken met een soort matrix waarin je allerlei zaken aan de orde stelt. Daar stel je criteria voor op en wegingsfactoren, et cetera. En het lijkt mij uitermate wenselijk om ook over het integriteitsvraagstuk daar het een en ander over op te nemen. En los van de vraag welke weging, et cetera, dat komt u straks allemaal wel tegen. Maar de houding die deze account hier innam, heeft uitsluitend te maken gehad met de constatering dat daar waar zij geacht worden hun eigen accountantsvak uit te oefenen voor deze gemeente, met andere woorden de controlerende taak, zij ervan af wilden zien om voor dezelfde dingen ook de adviserende taak uit te oefenen. Het combineren van de adviesrol en de controlerende rol daaroverheen, die hebben ze willen vermijden. En mij lijkt dat een hele integere opstelling, die volgens mij zelfs bij heel veel kantoren ook gehanteerd wordt. En voor mij, want dat is de essentie, voor mij moet je dat ook vooral willen.
Nee, dat klopt. En dat is wat ik ook weet, dat alleen maar de hele grote kantoren willen zo'n opdracht aannemen, omdat men dan intern die functie strikt kan scheiden. En de wat kleinere kantoren, die moeten daar een keuze in maken. Is dit voldoende besproken zo? Of anders kunnen we misschien buiten de vergadering om, als het echt gaat om dingen nog eens uitzoeken of na te vragen. Dit kan in de raad...
aandachtspuntje bedoeld en meer niet.
Nee, maar heel goed dat u het opwerpt. Dit kan in de raad een hamerstuk zijn. Dan zijn we door de raadsvoorstellen zoals ze er liggen. Raadsinformatiebrieven, die wil ik toch ook even langslopen. Mogelijk dat er een tussen zit die wat vragen of reacties oproept. Dat is ten eerste RIP 228. Een rare nummering, dat kan niet goed zijn. 22 misschien bedoeld. Nee?
Nou,
kijk er nog eens naar. Misschien heeft de burgemeester de eigen nummering, maar dat ik dan al 227 brieven van hem gezien heb dit jaar, ligt me ook niet bij. Dat in de kantlijn. Een rip over de bestuurlijke toekomst. Is er iemand die daar nu even nadrukkelijk bij wil stilstaan? Nee? Ja?
als je op de hoogte bent wel. Brief nummer 25, dat is de jaarverantwoording 2013 en de herziene begroting van de O2A5. Meneer Gleren wil daarop reageren. U hebt het woord.
Met name de aangepaste begroting. Die begroting is aangepast op basis van de wijziging van het aantal van de leerlingprognoses. En als je dan kijkt hoe, hoe de verwachting nu is van de leerlingaantallen op de Gieselandse scholen, dan is dat toch een, ik wil niet zeggen een dramatisch neergaande lijn, maar toch wel een herkenbaar neergaande lijn. En dat is toch op zijn minst iets waar we de komende tijd misschien onze aandacht nog eens op moeten vestigen. Ik weet niet wat de wethouder daarvan vindt, maar ik denk dat hij er ook zo over denkt. Klopt dat?
Meneer Akkerman, u hebt het woord.
De wethouder noemt de reactie van de heer Gleren eigenlijk een eufemisme. Maar u ziet hier in de stukken al dat er bij O2A5 veel aandacht voor is. Maar we zullen dat inderdaad hier in deze gemeente ook moeten. En daar zijn we ook al mee bezig zoals wij eerder met u hadden afgesproken. Er is zelfs een project wat daarover gaat. De onderwijshuisvesting in de toekomst heeft natuurlijk alles te maken met die leerlingenaantallen. En de krimp, daar zullen we iets mee moeten. Dat is niet eenvoudig, maar daar zullen we zeker wat mee moeten. En er is niet zomaar wat aandacht voor, kan ik u verzekeren, maar heel veel.
Het is voldoende beantwoord zo. Dank u. RIP 2014-27, dat gaat over de huisvesting van de politie-eenheid Rotterdam. Is iemand die daarover? Meneer Visser, u hebt het woord.
Dank u, voorzitter. Ik werd even getriggerd door een zin over in het kader van de bezuinigingen, dat de politie zichzelf op het standpunt, of ze willen ze gaan, om niet willen gaan huren. Ik denk, ja, dat is ook lekker. Ik wil ook wel gratis wonen, maar ja, goed. Beetje wonderlijk. Is het zo omdat er zoveel kantoren leeg staan dat ze gaan shoppen, maar er ligt er misschien ook wel gewoon een huurcontract aan ten grondslag of hoe werkt zoiets?
Om niet huren, dat is een juridische opmerking. Om niet huren kan niet. Want dat er iets betaald wordt is onderdeel van de juridische definitie van huren. Mijn vraag is wel, als we het om niet doen, is dat dan een subsidiebeschikking? Maar de heer Ter Kater gaat het toelichten.
Ik heb stel als de indruk dat de minister, want daar komt dit uiteindelijk vandaan, en de korpsbeheerder doelen op gratis ergens zitten. Dus geen juridische term, maar ik snap wel wat ik bedoel. Nee, even zonder gekheid. De nationale politie heeft te maken met forse bezuinigingen. En daarom kijkt zij naar het huisvestingsplan. Of maakt ze een huisvestingsplan en heeft alle locaties kritisch onder de loep. Daar zit een soort hiërarchie in. Er zijn een aantal bureaus waarvan de politie vindt dat het voor hun bedrijfsvoering nodig is. Maar er zijn ook een aantal bureaus waarvan men zegt, ja, het is mooi dat we daar een bureau hebben, maar dat vinden we eigenlijk, voor ons eigen proces niet nodig. Er hebben meerdere bureaus hier in de regio hebben daarmee te maken. Voor het bureau hier in Hoornaar, hier naast het gemeentehuis geldt, dat voor de bedrijfsvoering van de politie op zichzelf niet nodig is. Er zitten een paar wijkagenten en ze zeggen, nou, die kunnen wat ons betreft ook prima uit de voeten in het kantoor in Gorinchem. Of elders, maar Gorinchem lijkt mij dan het meest voor de hand liggen. Dat betekent dat er nog wel steeds wijkagenten hier zijn, maar dat ze hier geen huisvesting meer hebben. En zegt de politie, nou, als u dan toch wilt dat die bij u in de gemeente gehuisvest zijn, waar ze van alles bij kunnen voorstellen, dat is uw keuze. En dan moet u maar voor huisvesting zorgen. En wij willen graag in een gemeentehuis gaan zitten. Daar hebben ze allerlei beelden bij. En uiteraard is dezelfde reactie aan die u had, kwam ook bij veel van mijn collega's terecht. En het gaat in een aantal gevallen om nog grotere posten dan hier het geval is. En wij zijn nu nog in overleg met de korpsbeheerder. En de korpsbeheerder weer met de minister. Of we dit nou een goede lijn vinden. Want het is wel een klein beetje een soort van bezuiniging naar je toe halen. Maar de keerzijde is wel dat ik vanuit beide kanten wel het signaal krijg dat ze er vrij strak in zitten. Omdat ze zeggen, ja, wij moeten toch bezuinigingen halen. Betekent, ik wil die discussie nog even laten lopen op dat niveau. Een aantal collega's van mij zijn daar druk mee bezig. Mocht dit waarheid worden. Het is inderdaad zo dat wij een privaatrechtelijk contract met de politie hebben. Maar ik heb even snel gekeken. Er is nou ook geen politie bij en geen pers. Maar de opzegtermijn is nogal kort. Dus het is geen contract met, dat kunnen we, kwestie van een aantal maanden geloof ik. En dan lopen wij dus 12.000 euro mis. Dan komen er twee vragen aan de orde. Vindt u het belangrijk dat beide wijkagenten hier een uitvalsbasis hier zelf hebben? Ik ben ook benieuwd wat de wijkagenten daar zelf van vinden. Dus die vraag komt dan bij u terug. En als het antwoord daarop ja is, dan wil ik wel kijken of we ze hier binnen het gemeentehuis een plek kunnen geven. Maar dan hebben we wel wegvallende huurinkomsten en moet ik ook hier binnen het gemeentehuis, maar dat is dan staat buiten de politie, maar dan gewoon is meer een huisvestingsvraagstuk hier. Moeten we kijken of die 12.000 euro ervoor over hebben, of dat we gaan kijken bijvoorbeeld of we voor een dan deels leegstaand of ingedikt gebouw een andere huurder kunnen vinden. Dat zou natuurlijk ook nog een optie kunnen zijn. Maar dan daarmee is het vraagstuk verplaatst van de politie naar een optimale benutting van dit pand. En op dat punt kom ik nog bij u terug.
Voldoende besproken? Raadsinformatiebrief nummer 28, inkoopafsprakenbureau jeugdzorg. Iemand daar iets over te vragen of op te merken? Nee. Raadsinformatiebrief 29, dat gaat over de keuze met betrekking tot de verbreding van de A27, waar een aantal varianten van onderzocht zijn. Iemand daar wat over op te merken? De heer Slob, u hebt het woord.
Korte vraag of opmerking, het staat al in stuk enigszins ook beschreven, de MER-rapportage die uitgevoerd gaat worden. En bij ons ook even de vraag van welke impact het wellicht ook weer krijgt voor het dorp Scherluinen. Naast, want we begrijpen dus ook dat er nog een brugdeel aan de westelijke kant van de huidige brug gesitueerd gaat worden. Een ander punt is de bestemmingswijziging eventueel van de gronden uitlopend op de op- en afritten die nog geplaatst gaan worden op de gemeentegrond van Gieslanden.
Meneer Snoek, u kunt daarop reageren?
Ik wil er wel op reageren in die zin dat ik de punten mee zal nemen in de aangekondigde themaavond. Die is op 16 oktober in combinatie met de financiële paragraaf. En wat ik denk ook wel interessant is om u mee te geven, dat we dan uitkomsten hopen te hebben van het onderliggend wegennet. Wat zeg maar de fictieve ligging van de nieuwe E3-variant betekent voor ons onderling wegennet en wat er dat oproept.
Ja, afdoende besproken. RIP 31, de pilot woonruimteverdeling. Iemand daarover het woord? Mevrouw Renes, mevrouw Piso. Ja, nee. De heer Rietveld, mevrouw Renes of u hebt
mag
het woord.
Mevrouw Piso eerst
mevrouw
het woord?
Mevrouw Piso heeft het woord. Oh, oké. Okay.
Ik had even een aandachtspuntje voor de urgentieverklaringen. Iedereen mag nu reageren op woningen, op woningaanbod, maar zijn er ook nog bepalingen voor urgentie of is dat helemaal vrijgegeven? Maakt het woningbedrijf zelf uit wie er in een woning gezet wordt? Wordt er nog gekeken naar de huurgrens, huurtoeslaggrens? Want er zijn wat gevallen van twijfelachtig verdelingen.
We gaan het straks horen van de heer Snoek. Mevrouw Nenes.
Dank u voorzitter. Ik heb een vraag. Even kijken hoor. Pagina 3. Onder het kopje stuk waar een streepje ons pilot tot nieuwe huisvestingsverordening. Daarboven heb ik nog een opmerking staan. Halverwege de pagina, pagina 3, staat er de jurist van Gorinchem. Dan vraag ik me even af wie is dat. Het staat er een beetje cru. Ja, de jurist van Gorinchem die heeft, denk ik, ja, dat is even één opmerking, even textueel. Misschien is het handig om dat iets anders te formuleren.
Oké. De wethouder gaat toelichten.
De zinnen daarna, dan heb ik het over pilot tot nieuwe huisvestingsverordening bij streepje nummer 3 staat. Dat wordt toegestaan dat tot maximaal 50% van het woningaanbod van een corporatie de toewijzing mag plaatsvinden middels loting. En dat dus de inschrijfduur niet bepalend is. Heb ik twee vragen bij. Wie bepaalt met welke woningen dat gebeurt? Ik neem aan de woningcoöperatie zelf. Doet bij mij kriebels. Okay. Die bepalen zelf met welke en hoeveel en woningen ze dat gaan doen. Dat is mijn vraag. En twee, dat heeft natuurlijk een positieve en een negatieve kant. Mensen die misschien anders door de korte inschrijfduur niet in aanmerking zouden komen, kunnen dat nu misschien wel komen voor een woning. Maar mensen die al een tijdje ingeschreven staan en reageren op een bepaalde woning, hopen dat zij die woning krijgen, staan misschien al 3 jaar ingeschreven en dan komt er iemand voorbij die, nou ja goed, we zullen het maar ophouden dat een pilot dient om dat soort dingen uit te vinden. Maar ja, riep bij mij toch wat vragen op. En dan tot slot, onder die streepjes staan 2 zinnen. Boven vervolg en staat het laatste zin. De pilot loopt tot de invoering van de nieuwe huisvestingsverordening. Ik las daarboven dat in principe die nieuwe huisvestingsverordening op 1 januari in zal gaan. Daarna valt te lezen dat die nieuwe huisvestingsverordening de eerste helft van 2015 aan ons ter vaststelling zal worden voorgelegd. Lijkt me wel een erg korte periode om iets uit te proberen. Dus mijn vraag is van wanneer tot wanneer loopt die pilot en wat zijn de kaders daarbij?
Meneer Rietveld.
Ja. Het college schrijft dat aan hen is verzocht om in te stemmen met een pilot betreffende de woonruimteverdeling, welke instemming ook is verleend. Verwezen wordt naar de regionale woonvisie die ook recent door de Raad van Friesland is vastgesteld. Daarin staat de ambitie om meer nieuwkomers in de regio aan te trekken en die ambitie onderschrijven uiteraard nog steeds. Maar als dat betekent dat mensen van binnen de regio langer op de wachtlijst staan, schieten we dan niet ons doel voorbij? Kijk, de VVD is in principe voorstander van verdere liberalisering van de woningmarkt. Maar zolang dat niet volledig het geval is, zullen wij, overheden en corporaties uiteraard, schaarse woonruimte eerlijk moeten verdelen. Voortrekken van onze eigen inwoners, gemeentelijk of regionaal, dat mag niet, wettelijk. En dat is maar goed ook. Maar door de inschrijfduur niet meer als uitgangspunt te nemen, worden nieuwkomers bevoordeeld. En worden dus automatisch, er komen namelijk geen nieuwe woningen bij, onze eigen inwoners benadeeld. Het gaat nu om een pilot, maar dat is eigenlijk alleen, blijkt uit het stuk, om praktische redenen om nu niet de verordening aan te hoeven passen. En de pilot is op 50% van het bestand van toepassing. Is het dan niet een beetje een eufemisme? Want er wordt feitelijk gewoon een ander beleid door de raad, dan door de raad is vastgesteld uitgevoerd op deze wijze. Is dit wat het college echt wil? Of lezen wij de informatie niet goed? Of staat het er anders dan bedoeld? Dat wat dat betreft de inhoud en qua procedure. We zijn er als fractie van de VVD niet zo van overtuigd dat het college bevoegd is om zo ingrijpend af te wijken van de door de raad vastgestelde huisvestingsverordening. Graag ontvangen wij de motivatie hiervoor op papier, zodat we daar uiterlijk in de raadsvergadering een oordeel over kunnen vormen. Dank u wel.
De wethouder, meneer Snoek.
Laten we dat laatste punt, zoals mijn collega Akkerman veelal placht zeggen, maar het eerst bij de kop pakken. U vraagt het op papier. Ja, u vraagt het op papier een motivatie. Dat zal ik u doen toekomen. Overigens is een RIP niet ter behandeling in de volgende raadsvergadering. Maar ik zal daar wel een antwoord op laten formuleren.
Nee, maar als
de... De kern volgens mij, voorzitter, in antwoord op de vragen, is dat alle raadsleden het heel goed begrepen hebben wat er aan de hand is. Er is inderdaad onderkend dat er een soort lacune is in de huisvestingsverordening en de nieuwe wetgeving die vervolgens ook weer moet leiden tot een aanpassing van de huisvestingsverordening. Overigens door de raden inderdaad vast te stellen. Dat is een bevoegdheid van de raden. En we hebben inderdaad met de juridische afdeling van Gorinchem, niet expliciet de naam, maar juridische afdeling van Gorinchem, contacten gelegd met onze juristen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een praktische invulling van knelpunten die zich in de markt op dit moment voordoen. Nou, en dat heeft geleid tot het formuleren van een pilotperiode. En inderdaad zou het zo als nu het traject gaat lopen, tot half 2015 moeten gelden en dan zou er een aangepaste verordening moeten zijn. Dus dat beperkt in die zin, of dat geeft in de kern een beperkt aantal maanden dat de pilot loopt, dat klopt. En de pilot loopt dus eigenlijk min of meer vooruit op wat er in de huisvestingsverordening komt vast te stellen. En inderdaad wat ik zei, het heeft... Inderdaad, u heeft het alle goed begrepen, want die pilot moet juist wat zaken proberen scherp te krijgen. Wij zijn gehouden aan het wegnemen van de hekjes, zoals dat sinds 2014 volgens mij, nee 2012 al geldt. Dus inderdaad heeft dat, zoals mevrouw Renes aangaf, positieve en negatieve effecten. En daar ripte meneer Rietveld van de VVD ook over. Het positieve is dat je voor een deel een stap naar liberalisatie maakt en dat je nieuwkomers, instromers de gelegenheid geeft. Dat natuurlijk wel beperkt tot die 50%. Dat overigens ligt qua uitvoering bij de corporatie. Maar dat gegeven hebben ze zich wel als cijfer aan te houden. Dat geldt, mevrouw Piso, ook voor de wensverklaring. Qua uitvoering ligt dat bij de corporaties, zoals het inzet. Natuurlijk hebben wij hier wel desgevraagd adviesfunctie, maar qua uitvoering ligt de urgentieverklaring bij de corporatie, zoals u zelf al veronderstelde.
Mag ik iets vragen, voorzitter?
Ja, gaat u verder.
Op de laatste opmerking van meneer Snoek. De uitvoering ligt bij Kleurrijk Wonen of bij de woningcorporatie,
ja.
Zegt u. Ook aangaande urgentieverklaringen, of die wel of niet meer gehanteerd worden en zo ja, in welke vorm. Dat is, ligt volkomen bij de woningbouwcorporatie.
Naar mijn perceptie is dat wij de kaders mee hebben gegeven en dat de urgentieverklaring qua uitvoering, maar ook in het bepalen van het toekennen van de urgentie, primaat van de corporatie. De uitvoering.
Ik dacht dat het een ambtenaar was van de gemeente Rieselanden die over de urgentieverklaring ging.
Nee, volgens mij is het van de corporatie. Desgevraagd is er wel een beroeps- en bezwaarmogelijkheden. Hier zijn een advisering.
De vraag is inderdaad makkelijk op te lossen door te kijken als iemand zich niet correct behandeld voelt en hij maakt bezwaar. Waar wordt dat bezwaar behandeld? Door het college van BW?
U stelt de vraag nu anders dan wij hem bedoelen, denk ik, voorzitter. Onze vraag is, de vraag was van mevrouw Piso, maar dat kan mevrouw Piso misschien beter zelf zeggen.
Nee, dat klopt dat ik hem anders stel. Ik zeg maar, op het moment dat je dat weet, dan weet je waar die bevoegdheid ligt. Want daar ging het om. Maar goed, mevrouw Piso.
Ja, precies.
Het ging mij eigenlijk meer over de urgentie. De mensen moeten geplaatst worden. Meestal is het in geval van echtscheiding en zo. Wat is de hoogte van de huur waar de urgentie voor gegeven wordt?
Ja.
Zit daar ook nog een top aan? Want het gebeurt de laatste tijd heel veel dat dus de mensen die weinig inkomen hebben naar de duurdere segmenten gaan. Terwijl dat er juist in dit stuk staat van tot €554,77 moet je een bepaald inkomen hebben. En
dat klopt. Maar, en dan heb ik het even over de orde van de vergadering. Als blijkt dat wij daar niet over gaan als gemeente, dan heeft het geen zin om daarover te praten met elkaar. Dus die moeten we wel helder hebben eerst.
Ja. En het antwoord van de wethouder was dat volgens hem die verantwoordelijkheid bij de woningbouwcorporatie ligt. En mevrouw Piso gaf aan dat zij heeft begrepen dat er ook een ambtenaar van de gemeente over urgentieverklaringen in onze gemeente gaat.
Meneer Snoek.
Ik wil toch bevestigen dat dat laatste niet het geval is. Het verantwoordelijk ligt bij de woningcorporatie. Maar als mevrouw Piso haar vragen zo scherp formuleert, dan zal ik de toezegging doen om dat door een ambtenaar even te laten bekijken. Even, want ik begrijp dat die behoefte gewoon is. Waar ligt die verantwoordelijkheid en welke bedragen gelden in die zin? En dan zal ik processen even laten schetsen wat dat betreft. Ik denk dat dat niet meer dan correct is.
Ja, en neem ik kwalijk behalve bedragen. Inderdaad, zijn er nog urgentiemogelijkheden en zo ja, wat zijn dan de criteria daarvoor als de woningcorporaties überhaupt nog hanteert?
Dat bedoelde ik u ook toe te zeggen, dus dat ga ik verzorgen.
Oké, wij krijgen nog een paar vragen waarvan ik denk, die lossen we hier niet op met elkaar. De wethouder zoekt het nog even uit, zet het in de mail op een rijtje. Kunnen we dat zo afspreken?
Ja, ik denk, maar ik herhaal toch even dat ik onderken dat we in die zin de raad van u goed begrepen wat de strekking is van de pilot. Juist om uit te vinden wat eventuele effecten zijn. En eventueel, nee, zeker als er bijzondere effecten optreden om daarover in te grijpen. Want dat is wel belangrijk natuurlijk.
En de vraag van VVD zeiden van, maak ons even duidelijk waarom je denkt dat het college bevoegd is om af te wijken van Een beleid dat door de raad is vastgesteld, dat is van een andere orde, maar dat doet u er ook bij.
Ja.
Mag ik daar nog even op reageren, meneer de voorzitter?
Ja, daar mag u op reageren. Meneer
Lamp. Want u zegt nu schriftelijke, het is een ordevraag.
Ja.
U zegt schriftelijke antwoorden toe. Ik vind die vragen wel op een aantal punten zover gaan, dat ik wel eventueel een debat zou willen.
Ja, maar
dit klopt.
Ja, maar dit is een raadsinformatiebrief.
Ja, maar als we die willen agenderen voor de raad, moeten we dat nu doen volgens mij.
Nee, dat hoeft niet. Dat kan op elk willekeurig moment. Kunt u
op elk willekeurig moment kan, dan vervalt mijn vraag.
Op het thema, als die informatie van de heer Snoek komt en u zegt van nou, hier wil ik het toch eens over hebben met elkaar. Dan via de griffier of via de geëigende wegen geeft u te kennen van ik wil hier toch een keer over praten inderdaad. En dat kan op elk moment, zelfs 's nachts met onze ICT. RIP 34, dienst gezondheid en jeugd. Zijn daar vragen of meneer Van Rijn? U hebt het woord.
Oké, okay. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben de vorige keer al daar wat vragen over gesteld. En we willen graag deze openbare vergadering nog even daarover gebruiken om wat vragen aan de wethouder te stellen. Die is tenslotte onze afgevaardigde in het algemeen bestuur. En het gaat ons om de rol die de wethouder heeft gespeeld met het vaststellen van de begroting. Is het juist dat de wethouder zijn goedkeuring heeft gegeven aan deze begroting en vervolgens terug in het college is gekomen en gezegd we keuren deze begroting af? Of heeft hij zijn afkeuring al laten blijken tijdens het vergadering van het algemeen bestuur? Dat is het eerste wat ik graag helder wilde hebben. En het tweede is, ja, het blijft mij een raadsel hoe een begroting als die aangeboden wordt, hoe dat mogelijk is dat je zo'n begroting durft aan te bieden. Want ik zit in vele besturen, maar zo'n begroting met zo'n groot tekort en dat dan aanbieden, dat lijkt mij niet echt een juiste weg. Dus het is mij toch verstrekt onduidelijk hoe dat zo tot stand is gekomen. En ik begrijp dat we ook nog voorlichting krijgen, want dat is dan de vraag die mevrouw Den Hart toch stelde. Want dat we daar misschien nog wel wat duidelijkheid over krijgen als hier daadwerkelijk iemand komt om dat dan weer uit te leggen.
Meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het is al gezegd, het is een gemeenschapsregeling waar heel veel gevoelens zijn uitgesproken, ook door onze fractie. Wat ik constateer even in het verhaal is dat wij tijdens de dag van onze raad, op 25 september, dat het algemeen bestuur de jaarrekening en de eerste buurraad gaat bespreken. Gezien alles wat er in het verleden heeft voorgedaan, stel ik voor, kunnen we dit alvast als eerste vraag opwerpen voor het vraaghalf uurtje. Zodat de wethouder zich kan voorbereiden op de antwoorden. Daarnaast heb ik ook gelezen de aanstelling ad interim van de heer Arie Wijten. Via netwerk vernomen dat het een goede kandidaat is. En ik heb het idee dat we daar iemand in huis hebben waar we heel veel mee recht kunnen zetten. En in ieder geval naar de toekomst kunnen kijken.
Mevrouw.
Je hebt je zegen nu gegeven, dat begrijp ik.
Mevrouw Hartog?
Ja, dan deze vraag had ik inderdaad gesteld. Hè. Ik weet of de wethouder daar een antwoord op kan geven nu. Om de dienst en jeugd en gezondheid uit te nodigen op een informatieavond.
Meneer Akkerman?
Dank u wel. Nou, we hebben hier al eerder gesproken over de complete problematiek die daar in de dienst gezondheid en jeugd aan de orde was. Dat hoeven we allemaal niet te herhalen. Ik begrijp niet helemaal wat de heer Van Rijn precies vraagt. Want wat hier eigenlijk aan de orde is, is de forse, heel forse overschrijding van de begroting van het jaar 2013. En die hebben we ergens in 2012 met z'n allen vastgesteld. Daar heb ik inderdaad mee ingestemd. Maar het gaat niet om een begroting, maar het gaat om de hele forse overschrijding daarvan. En de oorzaken daarvan. Daar gaat het hier echt over.
Is er niet een begroting aangeboden 2014?
Uiteraard is er ook een begroting 2014 aangeboden.
Met een tekort. En die heeft u ook goedgekeurd.
Er zijn meerdere dingen aan de orde en ik heb u toegezegd dat op 25 september het AB een buurrap voorgeschoten krijgt. En eigenlijk bespreken we daar het voorstel van de dienst en inhoudelijk ken ik die nog niet. Ik weet ondertussen sinds vanavond dat ik de stukken wel binnen heb. Maar ja, ik heb u al verteld hoe mijn iPad eruit ziet.
Maar u gaat een heleboel dingen vertellen, maar ik vraag u heel kort iets. Er is een begroting ingediend in 2014 met een groot tekort.
Ja.
U zit namens onze gemeente daar in het algemeen bestuur. Heeft u die begroting goedgekeurd? Ja of nee? Simpel.
Ja, maar er zat geen tekort in een begroting. We hebben een begroting vastgesteld voor 2014. Als je die bedoelt, ergens halverwege vorig jaar.
Ja.
En dat was een begroting die sloot als een klok. Okay. Er is alleen... Dat heet anders, geloof ik. Maar er is
Er is begin dit jaar geconstateerd, veel te laat, want dat was het eerste en het, misschien ook wel het grootste verwijt, dat er een tekort was. Daar hebben wij op geacteerd. U ziet daar in deze brief een aantal antwoorden op gegeven hoe daarmee omgegaan is. Niet alle, want alle maatregelen om... Je kunt van alles doen aan de oorzaken, maar dat neemt niet weg dat er wel sprake is van een groot tekort over vorig jaar en daar zul je wel iets mee moeten. En ook het lopende jaar is voor een deel nog sprake van datzelfde probleem. Gelukkig wel veel kleiner, dat heb ik u vorige keer ook uitgelegd. Hoe we daar in financiële zin mee omgaan, dat komt 25 september aan de orde. En als de heer Van Duin daar 25 september allerlei vragen over stelt, dan zal mijn antwoord ook ongetwijfeld zijn van meneer Van Duin, doet u even geduld. Want al deze stukken die komen enig moment daarna aan de orde en dan kunnen we het daarover hebben met de stukken daarbij.
Ik heb gehoord dat hij al 2 dagen aan het schrijven is.
Nou, dan kan hij het antwoord er vast bij schrijven. Er is heel veel aan de hand. Een deel van de maatregelen wordt hierover geschreven en we vonden het wel goed om u daarvan in kennis te stellen. De financiële maatregelen, die komen nog aan de orde, maar dat is eigenlijk het proces wat hier vanavond aan de orde is. En uiteraard heb ik ingestemd met een begroting die sluit. En uiteraard heb ik geprotesteerd, heel fors zelfs, toen de problemen aan de orde kwamen. Maar het zal u niet verbazen dat ik niet helemaal de enige was. Dat was namelijk ongeveer unaniem.
Ja, maar het komt pas na een jaar aan de orde. Had daar geen tussentijdse controle kunnen zijn? Zijn er geen signalen van de werkvloer gekomen? Is dat niet verder als het dagelijks bestuur gekomen?
Ja, dit is het onderzoek waar wij het de vorige keer over gehad hebben. Maar hier zit natuurlijk een van de grootste knelpunten. Dat er kennelijk... een systeem van controle was zo functioneerde dat dit probleem pas in december voor het eerst bij de directeur op tafel kwam en in, dit zeg ik uit mijn hoofd, van maar januari of februari bij het bestuur op tafel kwam. Ja, u heeft gelijk. Dat is wat er gebeurde. Ja. En dat is ook het moment waarop wij zijn gaan acteren.
Ja, maar ik denk als je bijvoorbeeld een opzichter was geweest in de bouw, had je wel buiten gestaan.
Nou... Dat daar dingen niet goed gegaan zijn, dat is niet nieuw. Als daar behoefte aan is, dan kunnen we daar nog eens een keer uitgebreid over praten. Ik stel voor dat we ons nu toch even beperken tot deze raadsinformatiebrief. Is dat helder? Zijn daar vragen over nu nog? Of zegt u van nou, ik zie hier aanleiding in om informeel of tijdens een themaavond nog eens op terug te komen? Nee? Is die nu voldoende besproken?
Nou, de vraag die mevrouw... Hartog net gesteld heeft, eigenlijk bij het vorige stuk, aan het begin van de vergadering, de wethouder heeft toegezegd, althans zo heb ik hem toch maar opgepikt, van joh, als jullie die dienst hier een keer langs willen hebben om die uitleg te geven, dan staan we er altijd voor open. Met andere woorden, ik denk dat het best goed is dat wij na 25 september, als alle stukken en alle onderzoeken op tafel liggen, dat we daar dan een keer gebruik van maken van die mogelijkheid. Om het in zijn totaliteit, in zijn context, nog eens een keer te horen wat er nou precies gegaan is. En wat er ook naar de toekomst toe aan maatregelen getroffen gaan worden. Want we hebben straks weer een winkeltje wat we onderbrengen bij diezelfde, bij datzelfde orgaan. En een van de dingen die we willen met elkaar is dat daar controle plaatsvindt op hoe zich dat gaat ontwikkelen. Uit de stukken tot nu toe moet je toch concluderen dat uitgerekend die kwaliteit niet erg goed ontwikkeld is. Dus naar de toekomst toe moet dat echt beter, anders kun je dat vertrouwen niet geven.
Voorzitter, daar zijn we het volstrekt over eens. Het zal u ook niet verbazen dat we ook niet tot uw toestemming hebben gewacht om daar van alles te gaan organiseren. Dus ja, daar zijn allerlei maatregelen opgenomen. Een deel kent u. En het laatste deel, maar dat is dan het financiële stuk, dat komt nog tot u. Maar dat laatste is eigenlijk het opdweilen van de nattigheid. En ondertussen hebben we alles in het werk gesteld om te zorgen dat de kraan dicht was. Want dat was nodig. En de wens van de raadvoorzitter, u doet een college lopen, dus gaan we dat organiseren. Als u gecontroleerd heeft of dit de wens van de raad is.
Ja, oké. Is dat inderdaad onze wens? En ook, ja, oké. En niet met bloedspoed, maar probeer het ergens te plannen. Want er is toch wel behoefte aan wat informatie en om een paar dingen te bespreken met elkaar, begrijp ik. Dank u. Dat voor zover betreft deze raadsinformatiebrief. Dan stel ik aan de orde nummer 71. Dat gaat over de uitvoering van de VTH-taken. Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Meneer Glerum, u hebt het woord.
Klein vraagje. Ik zie dat de gemeenten meedoen of diezelfde stap maken. Maar ik zie ook dat de gemeenten die stap niet maken. En wat ik me afvroeg was, als wij die stap nu wel maken, dat gaat dan op basis van een contract, neem ik aan. En hoe lang loopt dat? Want als het waar is dat we ooit in de regio nog eens wat gaan schuiven met gemeenten, dan is er misschien weer een aanleiding om dat, die taken weer terug te halen. En die ruimte zou ik de gemeente wel willen laten houden. Om die stap terug ook weer een keer te kunnen maken.
Meneer Snoek.
Dank u wel, voorzitter. Dus wil ik even te wachten. Bedoelt meneer Glerum nou, dat is een wedervraag, om eventueel, zoals een van de denkrichtingen stond, om met de vier gemeenten alsnog een keer weer te maken, of drie of vier, welke vorm dan ook? Want ik zie hem knikken, dit voor de band, want dat laat zich wat moeilijk vertalen. De richting van de RIP geeft aan dat we een business case in principe opstellen om aan te sluiten bij de omgevingsdienst. Dat heeft u vernomen. En inderdaad, niet alle gemeenten hebben of maken nu of gaan diezelfde beweging maken. Het lijkt erop dat Gorinchem ons zal volgen. Bijzonder in die zin zou je zeggen, maar goed. Molenwaard weet ik uit het hoofd, die zijn bezig om een hele project of een hele traject van van het begin van de vergunningsaanvraag tot en met zeg maar alles wat daarachter tot en met handhaven in kaart te brengen. En gaan dan later beslissen mogelijkerwijs of ze dat deel van die VTA-taken ook bij de omgevingsdienst aanvullen. Ik heb voornemens, want zoals u hebt kunnen lezen zijn we bezig met we zijn met drie offertes bezig. We hebben inmiddels waarschijnlijk een partij over die het gaat worden en die de business case daadwerkelijk gaat uitvoeren. En ik wil toch graag ook wel kijken hoe ik met aan de knoppen kan draaien om niet alleen die richting te hebben naar die omgevingsdienst, hoewel dat lijkt zo, maar eens te kijken of er mogelijkheden zijn om ook in een andere vorm te doen. Een aanvullende vraag om te kijken of die wel in een construct misschien met vier zou kunnen. Maar ik zeg u eerlijk, de nood is hoog bij onze afdeling VTA, bouw- en woningtoezicht, vrij vertaald. En alles lijkt er wel op dat de pijlen richting de omgevingsdienst gericht zijn. Om de verwachtingen in die zin maar te managen, om het zo maar te zeggen, meneer Glerum.
Maar met het oog op een andere bestuurlijke toekomst dan waar we nu in zitten, is mijn tip, houd er dan ook rekening mee in de afspraken die je met de omgevingsdienst maakt, dat je ooit, wanneer je groot en sterk geworden bent, die taken misschien weer voor je eigen rekening zou kunnen nemen.
Ik weet niet of u VNG nieuws deze week gelezen heeft, zo'n natuurlijk in van de werkgroep van Aleid Wolfsen, die een andere klus heeft dan waarvoor die nu opgesteld staat, over die VTA-taak. En daarin lees je het er ook te onderliggen dat het zeg maar bestuurlijk bewegingen zijn om al dit soort type taken bij de omgevingsdiensten landelijk weg te leggen. En dus ik neem uw opmerking graag mee en wordt ongetwijfeld vervolgd, als het in de RIP staat, in termen dat er vervolginformatie komt, dan wel een raadsvoorstel als er bepaalde gevolgen voor u zijn, voor de kaderstelling.
Oké, dat is voldoende besproken. Ik ben zelf niet zo van toezicht en handhaving, maar mijn oog viel toevallig op de presentielijst en ik zag dat enkele van u niet getekend hadden. Doet u dat zo nog even? Ik sluit de vergadering.